Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Ik deed het.
Zij deed het.
Ik heb ontslag genomen.
Zodat ze fulltime het patriarchaat kan slopen.
Yes, honey.
En nu ga je zeker om geld vragen.
Jij mag het ook doen.
Ga naar patreon.com/damnhoney en doneer.
Of niet, zelf weten.
Mensen, wat hebben we jullie gemist terwijl we daar voor pampus in dat zwembad lagen? Welkom terug bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En je luistert naar aflevering 23.
En voor deze aflevering deden we iets bijzonders, wat zomaar helemaal verkeerd uit zou kunnen pakken.
We nodigden twee gasten uit met dezelfde naam. Altijd handig bij een medium waar geen beeld bij zit.
Ja, dat wordt nog wat. De eerste gast die ik aan mag kondigen is historicus en freelance journalist voor diverse vrouwenbladen. Het is Liesbeth Smit.
Yay.
Liesbeth schreef het boek Echte Vrouwen Krijgen een Kind over de stille revolutie van de niet-moeder. Welkom, Liesbeth.
Dankjewel.
Hoi.
En naast haar zit gast 2, genaamd Liesbeth Smit. En zij maakt science sexy, bouwt daarnaast ook websites. En ooit was ze mijn huisgenoot. En ik weet niet anders dan dat je sinds het begin der tijden al roept dat je geen kinderen wil. Welkom, Liesbeth.
Dankjewel. Jee.
Nou, met de Liesbeth gaan we het straks hebben over alles rondom het niet-moederschap en hoe de maatschappij daar allemaal meningen over heeft. Maar eerst, Marilotte, wat was het minst feministische wat je afgelopen tijd gedaan of gedacht hebt?
Ja, oké. Ik ben hier niet heel erg trots op, want ik zit er al een hele week mee in mijn hoofd.
Ja, ik ben benieuwd. Kom maar.
Niet uit zin. Voor mijn werk zit ik opeens kniediep in de wereld van de jonge sterren van deze tijd. Dus als in de Nederlandse tieners die beroemd worden met de Kinderen voor Kinderen of de Tina Dag of Nickelodeon. En deze tieners hebben echt veel volgers op bijvoorbeeld Instagram. Ze hebben veel krijzende fans en kinderen vallen flauw bij meets en greets en zo. Het is allemaal, deze wereld bestaat. Het is een wereld waarvan ik wel wist dat die bestond, maar ik was toch verbaasd. Anyway, veel van deze tieners brengen ook hun eigen muziek uit. Dat is dan inclusief gelekte videoclips. En ik probeerde dus Nydia vorige week het verschil te vertellen tussen een videoclip van het ene 16-jarige meisje en de videoclip van een ander 16-jarig meisje. En voor meisje nummer 1 gebruikte ik het woord hoerig in de beschrijving, bij gebrek aan een beter woord. En Nydia was helemaal in shock. Die zat mij echt aan te kijken. En ik was zeg maar mezelf aan het verdedigen nog 10 minuten lang. En Nydia wouldn't have it.
Ja, ik had de clip nog niet gezien. Maar ik dacht, dat is gewoon niet de manier hoe je dat moet beschrijven.
Nee, en ik kan al die argumenten die ik toen ging noemen om mezelf te verdedigen natuurlijk ook wel weer noemen. Maar ik ben het gewoon inmiddels helemaal niet meer eens met vorige week, Marilotte. Dus ik wil hier graag nog even een paar dingen over zeggen. Het duurde gewoon echt wel eventjes voordat het op me doordrong dat het woord hoerig gewoon het is een heel beladen woord. En ik kan wel een soort van, ik vind het soms grappig om mezelf zo te beschrijven. Dus het is wel leuk om het soort van terug te pakken als een woord, een soort van empowering woord te gebruiken. Maar om het, ik zou zelf denken als iemand anders zo naar mij zou refereren als een soort van omschrijving, zou ik het gewoon ook niet zo, je weet gewoon dat het niet een compliment is.
Ja, en waar we het ook over hadden was, het is als sekswerker zijnde ook niet fijn dat de term hoerig op deze manier gebruikt wordt.
Precies.
En toen in eerste instantie zei jij toen van ja, maar zo bedoel ik het niet. En dat deed mij weer heel erg denken aan die documentaire van Nicolas Veul, Pisnicht, waarin jongens in de kleedkamer zeggen ja, maar als we het over homo hebben, dan bedoelen we niet homo, we bedoelen gewoon een zwakke jongen. Echt dat je denkt van
ja, hallo,
zie
dat
niet
is ook
wat je
niet
aan het
ja.
doen bent. En ja, dat ja. is eigenlijk een beetje
wat hier gebeurde.
Wat jij aan het doen was.
En het is gewoon niks mis met hoerig, maar in deze wereld heeft hoerig gewoon veel te veel negatieve connotaties en associaties en je moet gewoon niet naar een ander verwijzen op deze manier. Ten tweede, ik heb die clip dus een paar keer bekeken. En ik was dus aan Nina aan het uitleggen dat het hoerig was. En in mijn hoofd dansen zij, dat meisje zeggen, echt rond in korte rokjes en topjes. Niet dat daar iets mis mee is. Doe het zelf ook graag. Maar dat zou dan nog enigszins een onderbouwing zijn van waarom ik dan dat woord gebruikte. Maar toen ging Nidia die clip kijken. En was ze gewoon helemaal bedekt.
Gewoon in een museum. In een museum staan ze een dansje te doen. Maar super echt heel...
In een museum. Wauw.
Gewoon meiden die staan te dansen. En ook jongens. En het is, nou ja. Het is toch gewoon niet hoe.
Maar ik zag er ook naar te kijken. Ik dacht, nou, dit is echt... Oké. En nou ja, een derde ding is nog. Verder gebruikte ik nog twee andere woorden. Namelijk oppervlakkig en arrogant. Zeg maar arrogante gezichtsuitdrukking. Het was echt heel erg. Het was gewoon heel erg. Ik omarm dit. Als iets wat ik deed. En het is blijkbaar gaan die woorden, hoerig, oppervlakkig, arrogant, in mijn hoofd dus heel goed samen. Mm-hmm. En ik ben gewoon best wel geschrokken van mijn eigen voordelen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Er zit gewoon, hoe erg ik ook bezig ben met feminisme, blijkbaar zit dit nog in mijn hoofd.
Ja.
Nou ja, dat was mijn minst feministische. Nou mag jij.
Ja, nou ik heb niet zo'n lang verhaal hoor. Ik ging sla halen bij het concern sla. En toen had ik besteld. En toen zei ze, wil je die dressing ernaast of erop? En toen zei ik, nee joh, gewoon erop. En toen dacht ik, ja, ik ben toch niet zo'n tut die het er dan weer naast wil. Want calorieën. Nee, ik doe mij. Maar ik ben gewoon een normale vrouw. Ik zei dit allemaal niet hoor. Maar weet je wel, van ik doe maar gewoon. Terwijl, nou ja.
Statement.
Ik hoef niet uit te leggen waarom dat niet precies is. Lisbeth.
Nou, ik had ook een... Ja, welke?
Oh, ja, inderdaad.
Oh, gaan we al. Oh, my goodness.
Boek Lisbeth.
Ik hoop het hier al op. Ja. Nou, is dat de bijnaam?
Voor mij
gewoon
is
Boek Lisbeth en Lisbeth.
Werkt dat heel handig.
Okay. Top. Boek Lisbeth.
Boek Lisbeth en Lisbeth.
Okay. Als je dat oké vindt.
Ja, nee, ik vind het alles prima. Ik had wel ook een meest feministisch moment, maar die is heel kort. Want ik las vandaag dat er nog nooit zoveel vrouwelijke burgemeesters zijn geweest in Nederland.
Dat heb ik ook gezien. Ja.
Jee, voor jullie. Dus dat vond ik echt dat vond ik leuk om te lezen. Maar ik zat van de week in de trein en dat vond ik dan weer niet zo heel erg... Ik weet niet wat er in mijn hoofd gebeurde, maar er zat een heel jong meisje achter mij in de trein heel hard te praten over haar weekend met haar vriendje. Echt jong was ze, dacht ik, te horen. En ze had zo'n beetje, ik kom uit Den Haag, ze had een beetje zo'n Haagse slang, hoe die jonge meiden kunnen praten en zo. Een knot op de hoofd, echt helemaal het stereotyp van hoe een Haags meisje er dan uitziet. In mijn ogen, daar gaan we al. En die zat, ja echt, en die zat heel erg hard te praten over haar weekend. Want haar vriendje kwam elk weekend chillen bij haar. En dan gingen ze, nou ja, dan hadden ze ook wel seks. Maar het was niet echt een relatie. En het ging echt loeihard door die coupé heen. En ze zei toen ook nog, en daar sloeg ik op aan. Nou, maar hij wil misschien niks met Moor. Maar nou ja, het is ook wel oké, weet je wel. Gewoon chill. En ik voelde me, ik ben 45 jaar. En ik voelde me echt een oma. Ik dacht, oh, ik moet tegen dat meisje gaan vertellen over... Nee, het is jouw lichaam. En hij moet je goed behandelen. En hij wil je misschien alleen maar voor de seks. En ach, dat ging allemaal eens door mijn hoofd heen. En later dacht ik, dat zei ze niet. Zij zat gewoon te vertellen over aan een vriendin. Het was ook niet aan mij gericht. hoe zij dat deed. En misschien was zij daar wel helemaal top mee, snap je?
Ja.
Dus ik ging daar heel veel van maken. Als een soort van vroeger ging dat... Weet ik helemaal niet of dat vroeger anders ging trouwens. Wij deden ook van alles. We spookten ook van alles uit. Dus ik merkte dat ik een dagje ouder word. Dat had ik eerder gezegd een beetje last van. Maar ook dat ik helemaal niet wist waar ik echt naar zat te luisteren. En daar toch wel in mijn hoofd een oordeel aan het koppelen.
Ja.
Dus dat vond ik... Ja, waarom eigenlijk?
Ja.
Goeie. Ja. Lisbeth.
Oh, ik. ik vond dit zo moeilijk. Ik heb Marilotte al in stress. Ik weet niks. Maar vanochtend
gebeurde er iets. Was het zover?
Ik moest tussen 8 en 10 klaarzitten. Want iemand kwam voor de meterkast een nieuwe slimme meter installeren. En toen had ik al in mijn hoofd bedacht. Dat is een man. En toen dacht ik bij mezelf. Nee joh, ik heb echt nog nooit een man gezien die iets in de meterkast kon doen. Dus Lisbeth...
Die gedachte, die sprong had je zo gemaakt.
Had ik eerst al. En toen dacht ik, nee, maar Lisbeth, in de praktijk, het zijn gewoon allemaal mannen. Dus in mijn hoofd zat ik tegen mensen te verzinnen, ach, er komt morgen zo'n man. Dus ik had hem eigenlijk mezelf alweer. Hè? Dus toen zat ik vanmorgen 2 uur te wachten. Er kwam dus niemand. Word ik een half uur daarna opgebeld door Iris. Ja, echt, excuses, het spijt me. Ik zou langskomen, was dus toch een vrouw. Maar, dus toen dacht ik wel weer van... Dat is echt geen man die met zijn eigen mobiel dan op gaat bellen. Uitgebreid excuses maakt dat hij niet op tijd is gekomen.
Maar toch alweer allemaal stereotypes over
vrouwen
en mannen.
Toch weer allemaal stereotypes, ja.
Mooi. Tijd voor post.
Yes. Ik ga hem voorlezen.
Heel graag.
Komt-ie. Hey toppertjes. Post. Dit is een luisteraar. Ik heb een soort hersenspinsel voor jullie. Ik zat laatst in de auto onderweg naar Zeeland voor de vakantie en ik dwaalde met mijn gedachten af. Nu ben ik van mening dat meisjes gewoon blauw kunnen dragen en jongens gewoon roze. Duh, staat erachter. Maar veel gender reveal parties maken toch nog vaak gebruik van de twee traditionele kleuren blauw en roze die gekoppeld worden aan één van de twee geslachten. Nu vroeg ik mij af, hoe kun je toch een leuke gender reveal doen zonder dat je daarbij gebruik maakt van kleuren, objecten, etc. die je zo koppelt aan een geslacht? Niet dat geslacht uitmaakt, het is uiteindelijk maar een geslacht en zegt niets over een kind. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je als aanstaande ouder, geïndoctrineerd door onze samenleving waarin het heel handig is om het geslacht van je ongeboren kind te weten, er best benieuwd naar bent. Ik ben niet zwanger of iets dergelijks, maar deze gedachte hield mij gedurende de autorit wel even zoet. Ben benieuwd of jullie met een oplossing kunnen komen. Liefs.
Doe het niet. Alsjeblieft, ga geen gender reveal party doen. Oh, nee.
Waarom niet? Je bent zwanger en je denkt toch van, oh my god, het is zo leuk, het is zo bijzonder. Ik wil de hele wereld vertellen en ik wil een feestje geven en dan doe ik een gender reveal party.
Ja, maar is dat echt heel leuk voor mensen?
Ja, nou, ja, ja.
Misschien wel voor de ouders.
Ja, maar het is toch leuk om het zelf te weten en om te weten wat het gaat worden. Maar dan hoef je toch niks met kleuren te doen. Het is gewoon wat het is. Misschien wordt het later wel weer iets anders.
Maar jij zegt gewoon heel die gender reveal, gewoon heel dat feestgedeelte weg. Gewoon feest weg. Geen feest geven om een geslacht.
Hebben jullie, er is een cartoon van de New York Times waarbij een gender reveal party is bezig. Iemand belt aan en er staat een man in zijn blote piemel en die zegt, oh, niet mijn gender. En ik moest zo hard lachen. En toen dacht ik, maar dat is heel erg grappig. Waarom laat je niet gewoon op een gender reveal party iedereen met zijn eigen favoriete seksen, neppiemels, borsten, rondlopen. Doe dat, weet je wel. Want van het kind maakt het niet uit.
Ik vind dit een hele leuke twist op de gender reveal party zonder kleuren.
Leuk thema.
En een zwart feestje. Ja.
Alleen maar, ja. Ja, maar je kan je ook afvragen, hoezo is dat geslacht zo belangrijk dan? Want ik zat een beetje te denken aan, als er collega's van mij, of mijn vorige werk, als er dan collega's waren die zwanger waren. Ik werkte op een werkvloer met heel veel vrouwen, dus er was regelmatig iemand zwanger. En dan is toch altijd de eerste vraag die ik stel, wordt de jongen of meisje?
Ja.
Blijkbaar vind ik dat zelf ofwel belangrijk, maar ik vertel het eigenlijk ook gewoon omdat ik niet zo goed weet wat ik anders moet vragen.
Ja, ik
over
gebruik
baby's.
Het ook als sociaal opvulmiddel.
Ja, precies.
Want wat moet je anders zeggen? Dus ik vind het ook heel dom dat ik het vraag. En dan ook daarna, want dan zegt iemand, een jongen, zeg je, oh wat leuk, een jongen. Ja, meisje, dat kan leuk. Ja. Oh, een meisje, oh wat leuk, een meisje. Het is zo domme.
En wat in deze context nog wel grappig is, dat is dat 2 of 3 weken geleden heeft de uitvinster van de gender reveal party, dat is een Amerikaanse vrouw, die heeft een persbericht uitgedaan, internationaal, om zich te verexcuseren voor het feit dat ze de gender reveal party ooit heeft uitgevonden.
Kijk.
Want zij heeft een genderneutrale dochter gekregen. /zoon. Dus die is nu 1 jaar of 8 en die leert haar dus nu heel veel over wat gender kan zijn.
Ja,
en dus ze liet ook een foto daarbij zien en haar kind zag er inderdaad uit als een jongetje, maar blijkt nog een meisje te zijn. En dat vond ik zo prachtig dat ze dat deed. Want ik dacht, ja, ik bedoel, je had ooit een bepaald idee over wat het dan was. Ja, een jongetje, meisje, roze, blauw. Maar die wordt nu eigenlijk door de werkelijkheid ingehaald daardoor. En die vond het noodzakelijk om dat dus te gaan zeggen.
Ja, dat is heel mooi, hè? Ja.
Heel mooi.
Want het rare natuurlijk aan dat hele gender revealen of willen weten of het jongetje of meisje wordt of blij zijn met een jongen of een meisje, is die bak voor de oordelen die we over een ongeboren baby heen storten.
Ja, lekker voetballen, lekker shoppen.
Precies.
Ja, oh meisje, lekker shoppen naar de H&M. Kan je leuke kleertjes kopen? En dan krijg je gelijk dat.
Het is eigenlijk het voorbeeld van het feit dat dus baby's wel degelijk niet neutraal behandeld worden.
Ja,
terwijl iedereen zegt natuurlijk altijd van, nee, maar dat is niet. Nou, je hebt ook mensen die het omarmen, dus die wel heel erg zeggen van voetballen en blauw en Maar ook wel veel mensen die zeggen, nee, maar het maakt helemaal niet uit en ik zie het verschil niet. En dan al dat soort termen en dingen. Ook
maar
al heb je
verschil
pakken
is
aan onderzoek die dat uitwijzen dat er wel degelijk een verschil is hoe we kijken naar jongens en meisjes. Maar dat we dus het nodig vinden om een gender te revealen in een party of gewoon op de werkvloer dat jij vraagt, wordt jongetje van meisje? Dat zegt al voldoende.
Ja, precies. Dus ik vraag me om even een antwoording van de vraag over dat, mm-hmm, over dat leuke twist. Ik denk gewoon niet dat er een leuke twist op verzonnen moet worden.
Nee,
ik zou zeggen, afschaffen die handel. Ja, gender is a construct, mensen. Ja, dat zou ik dus liever.
Ik zag trouwens laatst nog een heel grappig plaatje op Instagram. Dat had iets in de tekst was iets in de trant van, ja, laten we al onze kinderen colorcoden, zodat mensen op straat kunnen zien wat er in hun onderbroek zit.
Nou, my goodness.
Maar dat doen we gewoon.
Dat is wat het is.
We doen.
Dat is toch grappig?
Wauw.
Ja. Maar ja, ik snap ook, je bent zwanger en je wil wat of zo. Ja, het is niet iets wat ik zou doen.
Ja, maar verzin zelf een reden of doe iets grappigs. Of het hoeft toch helemaal niet.
Maar mensen hebben het ook natuurlijk nodig om, tenminste, ik heb het vaak nodig ook om te bedenken als je een cadeautje wil kopen. Want ik weet gewoon, als het een meisje is, dan kom ik er bijvoorbeeld mee weg om een tutu te kopen.
En dat wil
ik heel graag. Ik wil gewoon heel graag een keer een tutu. Een paletpak kopen voor een baby. Maar ik weet gewoon dat ouders die een jongetje krijgen, die zitten daar helemaal niet op. Ouders zitten er waarschijnlijk sowieso niet op te wachten.
Nee.
Dan kom je er nog eerder mee weg als het een meisje is. Daarom vraag ik het stiekem
ook. Ik heb dus ook bij baby's, dat ik vind dus eigenlijk heel onzin allemaal, al die voordelen. Maar bij baby's val ik echt ontzettend bij cadeaus uitzoeken in die rollen. Want dan denk ik van, ik had laatst dat ik een cadeautje voor een meisjesbaby moest kopen. Mm-hmm. Toen had ik een heel schattige panda knuffel gezien. Maar toen dacht ik, ja, die zwart-wit, is dat dan niet te saai? Ja. En toen dacht ik, what the fuck, Nidia? En toen heb ik hem alsnog gekocht. Maar, want ik ga dan ook heel erg vanuit die ouders denken. Van vinden die ouders het erg als er een knuffel in die wagen ligt, waarvan dan misschien niet duidelijk is of het voor een jongetje of mij. Ik ga zoveel domme, rare dingen opeens denken.
Maar baby's zien toch ook alleen maar zwart-wit aan het begin? Dus het lijkt me juist een hele
spannende keuze. Ja, een hele goede. Ik heb nu voor mijn neefje heb ik een regenboog gekocht.
Ja,
maar even
alles.
Herinneren wij wat wij als baby cadeau hebben gekregen? Nee, het maakt helemaal geen reet uit. Geef
alles.
Iets aan die. Ik geloof er niet
van. Geef een fles wijn aan de ouders.
Ja, precies. Allemaal eruit gemaricondoed, heb jij
dat? Ja, dat is wel waar.
Maar geef lekker inderdaad een massage aan de ouders. Dat geef ik altijd. Ja. Een massage of
dat
massage.
Kom jij?
Ja, dat vind
want
ik het.
Hoe zwaar hebben zij het? Geef hen maar een keer wat. Die
heel
baby krijgt dan melk en zo.
En zo genderneutraal.
Melk en zo.
Dat soort dingen.
Nog meer post. Hey Marilotte en Nidia en de Liesbeths, maar dat wist deze schrijver toen nog niet. Ik vind jullie kijk op de wereld erg inspirerend en ik ben benieuwd naar jullie mening over een probleem dat ik heb. Een paar jaar geleden heb ik nudes naar een jongen gestuurd die ik via Instagram ken. Ik wilde het eigenlijk niet, maar hij heeft mij op een of andere manier toch kunnen overtuigen. Ik was toen 14 en hij ook. Tijdens een ruzie heeft hij die foto's naar mijn vriendinnen doorgestuurd en zo kwamen ze terecht bij de rest van de school. Gelukkig had ik veel mensen achter me en was het snel over. Toch was het wel echt heel erg vervelend. Deze zomer heeft hij weer contact met mij opgenomen om sorry te zeggen. Ik heb het hem vergeven. Dit klinkt misschien heel raar, ik kan het zelf ook niet beseffen, maar hij kon mij er toch weer van overtuigen nudes te sturen. Ik ben absoluut niet een persoon die zich makkelijk laat overtuigen of die dingen doet die ze niet wil doen, maar toch lukt het die jongen tegen mijn wil in. Mijn vriend is van de situatie op de hoogte. Hij had er moeite mee, maar begreep het wel. Sinds ik het mijn vriend verteld heb, stuur ik niks meer naar die jongen, maar nu dreigt hij weer met het doorsturen van nudes als ik niks meer naar hem stuur. Ik heb geen bewijs dat hij daadwerkelijk ook screenshots van me heeft, omdat het op FaceTime was. En aan de WhatsAppjes lijkt het alsof hij bluft en alleen maar aandacht van mij wilt. Hij belt me soms ook wel 20 keer op een dag, maar ik probeer het te negeren.
My god.
Wauw, ja, stalker. Gaat nog verder. Yeah. Ik durf hem
Hoe oud is zij?
Ik denk dus een jaar of 17. Nou, dat vertelt het verhaal niet, maar een paar jaar geleden was ze 14.
Ja, precies.
Ik durf hem niet te blokkeren door de onzekerheid en voor politie heb ik niet genoeg bewijs. Telkens als hij een appje stuurt, raak ik in de stress en ook al reageer ik niet. Ik en mijn vriend weten niet zo goed wat we tegen hem moeten doen. Hij woont in mijn omgeving, maar zit op een hele andere school en ik zie hem daarbuiten ook nooit. Als deze jongen besluit de foto's door te sturen, schaadt dit mij, maar ook mijn vriend. Ik ben vooral bang voor wat mijn vrienden gaan denken. 1 keer sturen is al erg, maar 2 keer? Ik schaam me kapot en voel me superdom de eerste keer, maar nu nog erger. Wat denken jullie hiervan? Kus.
Oh, wat erg voor haar.
Ja. Nou, over dat dom wil ik wel meteen even iets zeggen, want het is als buitenstaander heel makkelijk om te denken van, meid, je trapt in die valkuil, waarom doe je dat? Maar toevallig hoorde ik laatst in een podcast, namelijk in El Tarangu, van een wetenschapper die onderzoek doet naar conmans, dat hij zelf ook keer in een soort truc getrapt was, mm-hmm, als volwassen man zijnde. Mm-hmm. En het was een man die hem dus, hij kreeg het voor elkaar om 30 kilo appels aan deze wetenschapper te verkopen, terwijl hij dat helemaal niet wilde.
Wauw.
Oftewel, ja, het is heel fascinerend. Yeah. Ik zal ook de podcast in de show notes zetten. Oftewel, een volwassen man die zonder echte reden om te weigeren toch geen nee kon zeggen. Dus het is zo makkelijk als buitenstaander om nu te denken, meid, had die foto lekker, of had niet je shirt omhoog gedaan of whatever, want het is op video gebeurd als ik het berichtje goed lees. Dus dat dom, dat schuiven we meteen aan de kant. Victim blaming, gaan we het niet meer over hebben.
Nee. Die gast is de lul.
Het is de gast die de lul is. En blijkbaar is hij een hele manipulatieve, goed daarin lul.
Vreselijk. Dus hij is degene die iets fout doet. Zij heeft het schuldgevoel. Dit is echt omgekeerde wereld.
Ja, en het zou ook gewoon, deze jongen zou op een of andere manier aan de schandpaal genageld moeten worden. Ja. Want die gaat sowieso meer, als hij hiermee wegkomt, meer mensen manipuleren als hij daar zo goed in is.
Ja.
Maar ja, ik denk dan heeft die jongen dan geen ouders. Of weet ik veel. Die jongen heeft toch ook een omgeving die er niet op zit te wachten dat hij dit doet.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja.
Maar ja, die weten dat natuurlijk niet.
Nee, want dat is ook. Zij liet later nog weten, ze durft niet met haar ouders te praten. Ze zei, ik wil dit zo graag aan een volwassene vertellen. Ja. Maar ik durf niet aan tegen mijn ouders te vertellen. Dit is dus iets wat nu speelt tussen haar en haar vriend en dan die jongen. Dit verder weet waarschijnlijk niemand hiervan.
Oh, ik vind het heel eenzaam.
Ja.
Ik ook. Maar die gast wil gewoon aandacht.
Ja.
En
ja,
je dat kan lijkt erop, gewoon compleet negeren. Ja. Echt compleet blokkeren die hap. Want hij zorgt ervoor dat zij een naar gevoel hierbij krijgt. Ja. En dat doet hij door met haar contact op te nemen, te bellen, niet opnemen. Blokkeer die handel.
Ja, gewoon meteen blokkeren.
Ik weet ook zeker dat dat helpt als je hem blokkeert. Misschien voelt het eng, maar ik denk wel echt, het gaat je van zoveel stress verlichten.
Ja, en eigenlijk, ook al is het dus heel eng, maar ermee naar een volwassene gaan, dat is wel eigenlijk stap 1 die je zou moeten ondernemen. En we zijn heel blij dat je de brief hebt gestuurd, want daardoor heb je al een stap gemaakt die misschien al heel spannend was. Maar probeer naar een vertrouwenspersoon op school is er altijd en die zal daar niet zomaar over gaan praten met je ouders. Je kan misschien een ouder van een vriend of vriendin of misschien een tante of oom die dichtbij je staat of iemand waarvan je denkt die zal dit oké vinden om hierover te praten.
En own it. Dus hij kan je alleen maar chanteren als jij wil dat er iets niet gebeurt of dat hij iets doet. Als jij het compleet ownt. Dat dit bestaat en dat tientallen, duizenden, miljoenen vrouwen ook nudes sturen. Dit is heel normaal.
Ja, ja.
Dit gebeurt. Ja. Als jij het ownt en je daar niet door, dan kan hij niet chanteren, krijgt hij geen aandacht.
Behalve dan misschien dat hij een manipulatieve lul is en dat hij dat zeker niet zo moet doen.
Nou, dat is
maar
hij sowieso.
Het zit ook een beetje in de categorie waar jij net over begon, weet je wel, over hoerig en zo. Over dat op het moment dat jij als vrouw gewoon je seksuele identiteit laat zien, op wat voor manier dan ook, dan kun je dus gechanteerd worden.
Ja, dat is zo kwalijk.
Dat is vreselijk. En wat doet hij dan? Hij vraagt er toch om. Het is 50, weet je, dat gaat toch gelijk op. Zij is daar niet nu ineens, hoe zeg je dat, de mindere partij in. Hij is... Dat bedoel ik.
Ja, precies. Ja,
gedachtegang. Ja. Als wij dickpics zouden krijgen, zouden wij die dan gebruiken om die man te chanteren?
Ja, wij voelen een soort van...
Nee,
en schaamte volgens mij is daar ook. Als wij dickpics krijgen, of in ieder geval als vrouwen dickpics.
Maar die man interesseert het toch volgens mij niet heel erg als wij die dickpics gaan verspreiden?
Nee.
Is dat dan een ding?
Nee.
Is het andersom een ding?
Nee, denk ik niet.
Maar misschien wel dus onder jongens die wat jonger zijn. Zeg maar, volgens mij kan je als je als 16-jarige jonger wordt gechanteerd met een naaktfoto.
Maar je weet ook niet of bijvoorbeeld haar hoofd ook te zien is.
Nee, ik snap dat het natuurlijk anders is.
Ja. Want als je een dickpic krijgt, dan kan je wel zeggen, dit is de dik van Jeroen. En dan is iedereen van, Jeroen. Maar Jeroen zegt gewoon, nou, die van mij ziet er heel anders uit. En dan heb je
is waar.
Klaar. Dus
maar het
ik weet het niet hoor.
Ja, nee, want die seksualiteit en naaktfoto's van vrouwen zie je overal.
Ja, de hele stad hangt er vol mee.
Natuurlijk is zij veel te jong, dat moet helemaal niet oké zijn. Maar
het moet niet oké zijn om te verspreiden dat ze haar seksualiteit ontdekt.
Het is, het is helemaal prima, meisje van de brief.
Maar,
en je bent prachtig.
Misschien nog heel eventjes leuk om te pluggen. Er komt bij onze uitgeverij komt er een boek uit. Het volgens mij heet die ook Frantine.
Nee. Ik weet nog niet hoe het heet. Maar dit is bij uitgeverij Blossom Books. En het is geschreven door Francine Regelink.
Ah.
En zij was 15 toen ze op de webcam haar borsten liet zien. En zij dacht, ik stuur screenshots daarvan via MSN nog. cute. Naar die jongen, dan kan die jongen daar naar kijken, punt. Maar ja, dat was dus niet zo en het hing door de hele school heen. En zij gaat nu bij Blossom, als ik het goed heb begrepen, een soort gidsje schrijven van als mij dit overkomt, wat kan je dan doen?
Tof.
Maar zij heeft hier al een keer een boek over geschreven. Dat heet Francine, laat je tieten nog eens zien. Dus dat zou deze brievenschrijver misschien kunnen lezen.
Ja.
En je kunt gewoon haar naam googlen als je het boek niet wil kopen of dat eng vindt of iets. Want zij heeft ook allerlei interviews gegeven en je kan haar volgen op Instagram. En volgens mij kan je haar ook wel een berichtje sturen, want dat krijgt ze geloof ik regelmatig. Maar haar tip nummer 1 is geloof ik ook van ga toch alsjeblieft met iemand erover praten die wat ouder is.
Ja.
Dus heel veel sterkte.
Ja,
en we are on your side, girl.
Ja, precies. Zeker.
We moeten het even hebben over het niet moeder zijn.
Oh, heb je een vriendin? Willen jullie kinderen?
Staat je goed?
Wat egoïstisch.
Je bent anti-baby.
Rammelen je eierstokken al?
Wanneer wordt oma?
Maar wie gaat er dan later voor je zorgen als je oud bent?
Wat ga je dan doen met je leven?
Wil je geen kinderen omdat je ouders gescheiden zijn?
Waarom ga je trouwen als je geen kinderen wil?
Maar dan kan ik geen tante worden.
Hoe denkt jouw man hierover?
Wat zielig voor je man dat hij geen nageslacht krijgt.
Waarom koop je een vijfdeurs auto als je geen kinderen wil?
Je moet de familielijn doorzetten.
Wie komt je dan opzoeken in het bejaardentehuis?
Je hebt goede genen, die moet je doorgeven.
Maar je zou zo'n goede moeder zijn.
Maar als slimme mensen als jij geen kinderen krijgen, wordt onze maatschappij steeds dommer.
Maar je bent zo leuk met kinderen.
Maar het is onze natuur.
Maar het is toch het mooiste dat er is?
Het is een privilege. Daar moet je gebruik van maken.
Wat als je spijt krijgt als het niet meer kan?
Waarom werk je dan met kinderen?
Wat verdrietig voor je moeder.
Jij zou zo mooi zwanger zijn.
Dus je gaat adopteren.
Maar het is de enige onvoorwaardelijke liefde die je ooit zult ervaren.
Oh, dat weet je toch nog niet. Dat komt later wel.
Komt nog wel, die kinderwens. Je bent nog zo jong.
Je verandert vast nog van gedachten.
Wacht maar tot je een paar jaar ouder bent.
Wacht maar tot je 26 bent.
Wacht maar tot je vrienden kinderen krijgen.
29? Oh, tik-tak, tik-tak.
Wacht maar tot je 30 bent.
Wacht maar tot je een vaste relatie hebt.
Oh, je bent 35? Dan moet je wel opschieten.
Kinderen krijgen is het enige doel in het leven.
Je leven begint pas echt nadat je kinderen hebt.
Het is zo millennial om geen kinderen te willen.
Waar blijft nummer 2?
Bam. Ja, dit is dus een hele lijst aan opmerkingen. Echte opmerkingen die we gekregen hebben van allerlei volgers, luisteraars. Toen we zeiden van we gaan het hebben over het onderwerp het niet-moederschap.
Waanzinnig.
Ja.
Zo,
ja. Ging maar door ook.
Herkenbaar.
Kende jij ze allemaal?
Ja, kende ze.
Ja.
Allemaal?
Ja. Nou ja, vrijwel allemaal.
Ja.
Ja. Ja, niet om zo van moet je meisje kijken, maar er zitten er heel veel van in mijn boek. En nadat mijn boek uitkwam, zijn er nog heel veel overheen gekomen van vrouwen die zeiden, oh, deze had je nog niet. Wow. Dus het is echt een kleurrijk palet.
Paarse allemaal.
Ja, ja. Het is, je kunt er een kwartetspel van maken, ja.
Oh, dat is wel een leuk idee.
Oh, laten we dat doen.
Maar het lijkt mij duidelijk dat het een thema is dat leeft als je dit allemaal zo hoort. Maar toch even de vraag aan jullie. Waarom is het zo belangrijk dat we praten over niet moeder zijn? Dus dat we praten over iets wat niet is.
Ja, wie begint er? Ja. Lisbeth.
Oké, okay, ik begin. Ik vind het... Ja, joh. Dit is... Ik ben er nu 2 weken heel actief mee bezig. En dit is de eerste keer in mijn hele leven dat ik het er zo over heb. Ik ben altijd degene die raar is, anders, oh, weer geen kinderen. Weet je, het is... Ik wil nooit andere vrouwen ontmoeten die ook geen kinderen willen. Het is waanzinnig.
Ja,
En die komen niet naar boven, of die zeggen het niet, of die hebben het er niet over.
Je ziet ze ook niet.
Je ziet ze niet, ze zijn onzichtbaar.
Ze zijn echt onzichtbaar. Het is op zich wel weer een kunst om onzichtbaar te zijn tegenwoordig. Dus ja, het kan echt niet.
Er zijn ook allerlei stereotypes die vasthangen aan het niet moeder zijn.
Ja.
Toch? Want als je ze dan wel een keer ziet, dat staat ook heel mooi in jouw boek, een lijstje met allerlei niet-moeders die in films en series zitten.
Ja.
En kan je daar iets over vertellen?
En als we dan worden gerepeteerd, ik ben het helemaal eens met wat Lisbeth zegt, er zit ontzettend veel onzichtbaarheid in deze groep, terwijl we met belachelijk veel zijn. Het is 1 op de 5. Het gaat om echt heel veel vrouwen en mannen, die je dus niet hoort. Waar zijn ze? Waarom laten ze zich niet horen? Nou, dat komt dus door dit soort opmerkingen, want ga daar maar even een reactie op geven, zonder dat je... Weet je wel, jezelf heel erg moet stretchen of het gewoon ongemakkelijk is. Maar als we dan worden getoond, je moet er even op gaan letten om het te zien. Nou, dan zijn we gewoon levensgevaarlijk. We zijn knettergek en we zijn moordlustig. Dus wij zijn dan Glenn Close in Fatal Attraction. We zijn hypernerveuze Ellie McBeal. We zijn seksverslaafde Samantha Jones in Sex in the City. Als je er echt op gaat letten, of we zijn een heks. Miss Marple heeft ook geen kinderen. Nou, dat is echt het archetype van een heks. Platte schoenen, verstandige jurk, weet je wel.
Platte schoenen ook.
Echt niet
dat
te doen. En als je, ik dacht eerst nog, het ligt aan mij, weet je wel. Ik zit zo in mijn koker voor dat boek. Dit kan niet waar zijn. Maar het is echt, we hebben echt een representatieprobleem. En dat komt in mijn ogen omdat het krijgen van kinderen in deze tijd, het niet krijgen van kinderen, daar worden twee hele grote emoties aan gekoppeld. De eerste is schuld. Als je geen kinderen krijgt, dan moet je je schuldig voelen, want je bent egoïstisch.
Ja, dat ja, die snap ik oprecht niet. Wat bedoelen mensen daarmee?
Ja, je bent niet in staat om liefde, om voor iets anders te zorgen. Het gaat alleen maar om jou in het leven.
Is dat bedoel ik?
Je kunt jezelf niet opofferen. Ja, nee, je bent niet in staat om...
Ben je ook niet aardig tegen andere mensen als je geen kinderen hebt?
Anti-kinderen.
Je bent niet vriendelijk, je hebt geen warme gevoelens. Je zult dus ook nooit liefde ervaren, want je weet niet wat dat is.
Nee, geen liefde. Wij huilen ook nooit. Geen emoties.
Is wel zo.
Maar dat je weet niet wat het is. Daar hadden we ook een luisteraar die moeder had gestuurd van, nou, het is eigenlijk maar goed dat je niet weet wat, zo'n soort van, het is maar goed dat je niet weet wat je gaat missen, want dan dat is heel naar.
Heel lelijk. Ik heb het ook een keer naar mijn hoofd geslingerd gekregen in een ruzie met een man was dat, en die zei, nou, het is maar goed dat jij geen kinderen krijgt. Toen was het even aan. Ja.
En toen zei jij. Nou,
heb je
inderdaad hartstikke goed. Ik ben blij om dat ik geen kinderen heb.
Ja, het is een soort vreemd koude, harde.
Ja,
harde
je wordt echt beschuldigd als een harteloze ijskoningin. Nou,
als je zegt dat je het dus niet wil, hè, dan gaat die schuldkaart spelen. Zo van. En aan de andere kant staat heel veel schaamte. Je wordt gewaarschuwd voor eenzaamheid. Wie gaat er voor je zorgen? Doelloosheid in je leven. Wat ga je dan met je leven doen, hoorde ik net zeggen. Bizar dat je het gezegd krijgt. Maar er is een soort van pas jij maar op. Wie gaat straks je billen wassen? Want je eindigt alleen eenzaam en ongelukkig. Dat zijn echt die twee polen waar die hele stereotypering rond kinderloosheid over gaat. Ja. Nou, ga daar maar eens echt een antwoord op geven. Dat is super ingewikkeld. Want de meeste mensen krijgen kinderen. En deze opmerkingen, toen ik mijn boek schreef, toen heb ik ze allemaal opgerakeld. En toen dacht ik bijna, overdrijf je het nou niet een beetje, Lies? Want ik bedoel, ik heb ze sommige wel gekregen, niet allemaal, maar ik kreeg ze aangereikt. Maar toen het uitkwam, was dat precies waar iedereen over begon. Van, oh, eindelijk is het gezegd en ik heb er nog veel meer. Dus dit is echt heel reëel, wat jullie net opnoemen.
Ja, dat zijn ook echte mensen die dit ingestuurd hebben.
Dus, echte mensen?
Ja. We hebben niet zelf even, oh, we
van
grappig,
alles bedacht.
We knallen even een carouselletje in elkaar. Wat natuurlijk ook wat we ook hadden kunnen doen. Want je kan wel het een en ander bedenken, maar we zijn zo overladen. Ja. En dat stukje met, wacht maar, jij weet, jij kan dit niet zeggen.
Dat raakt toch iets, dat is toch naar?
Ja. Hebben jullie dat zelf ook, die opmerking, gekregen?
Ja, ik heb wel dat mensen zeiden van, oh, dat kan nog veranderen. Ik denk, nou,
maar het is toch zo, het kan veranderen, maar dat maakt toch niet dat jouw gevoel nu dat je geen kinderen wil niet telt. Het is altijd een soort van...
Ja.
Het is wegzetten van wat jij nu zegt. Dat kan helemaal niet.
Het is gewoon
niet,
totaal geen niet. Respect voor een keuze van iemand anders. En je wordt niet serieus. Het is gewoon niet serieus genomen worden.
Precies. Het is alsof je een soort van in een delusional fase bent. Nog maar straks dan kom je in de realiteit terecht. En dan krijg je natuurlijk kinderen.
Ja. Dan kom je tot je zinnen. Dan ben je tot zinnen gekomen.
En alleen mensen die tot zinnen zijn gekomen willen
een kind.
Ja,
ja en ook dus natuurlijk. Dat het gesprek over twijfels of dat je zegt van nee, ik wil het gewoon niet. Dat eigenlijk altijd uitmondt in een gesprek waarin je overgehaald dient te worden.
Oh, nou, ik niet
in
hoor.
Plaats van nee, maar niet vanuit degene die zegt van ik wil het niet, maar vanuit de ander. Dat is ook dus wat mensen aan ons lieten weten. Dus dat de ander gaat proberen jou te over te halen. Dat je denkt van
waarom ook?
Niet handig om met zo'n groot iets in je leven om dat op te gaan leggen bij iemand.
Dan moet je gewoon keihard, bij mij wordt er niet overgehaald. Ik begin keihard te lachen. Ik denk, kinderen, doe normaal.
Jij bent daar best wel uniek in, hoor. Hoe jij daarop reageert. Want jij vindt, jij hoort het aan en jij kan er naar luisteren met een soort van vermakelijke afstand of zo. En dan geef je hem gewoon terug.
Omdat het voor mij oké is. Maar dan hoor ik dus ook terug van mensen die dat dan zeggen, omdat ze het zeggen. Dit zijn gewoon zinnetjes. Voorgeprogrammeerde zinnetjes die mensen zeggen. En toen zei een keer iemand, jeetje, oh, jij wil ze echt niet. Oh, wat verfrissend. Yes. Oh, wat leuk. Dus voor het eerst dat ik dit hoor. Terwijl ze eigenlijk iemand aan het overhalen was. Mm-hmm. En toen ik het zo zei, werd zij uit haar bubbel van klassieke zinnetjes gehaald. En dacht,
wat zei je dan?
Nou, gewoon van, nee, ik wil absoluut geen kinderen. Vreselijk.
Dan moet je gewoon een beetje uitlacheren van,
no babies in my belly. No.
Ja.
Ja, ik vind dat heel interessant om te horen. Want ik zit daar wel iets anders in dan, ja. Dan Lisbeth. En Lisbeth is inderdaad, er zijn vrouwen zoals jij, best wel veel ook nog steeds. Want dat is bij 10% van alle vrouwen zonder kinderen die zeggen ik wil het niet. Dat is gewoon echt een hele bewuste keuze. Van,
heel weinig dus.
Heel weinig. Ja. Nou, dan heb je nog 10% van de vrouwen die het misschien heel graag had gewild, maar die zijn onvruchtbaar of die zitten in IVF-trajecten of een onvruchtbaarheidsprobleem. Zijn ook met 10%. Ik dacht altijd dat die groep veel groter was. Ja. Maar dat is dus ook vrij klein. Dus dat zijn een beetje de polen. Daartussenin zit 80% mannen, vrouwen, die door allerlei omstandigheden geen kinderen hebben. En dan wordt het al helemaal moeilijk om antwoord te geven op deze vraag. Want dat zijn bijvoorbeeld dingen als mijn man is onvruchtbaar en ik blijf liever bij hem dan dat ik een kind krijg met een ander. Of ik ben ziek geworden. Of ik heb geen geschikte partner. Wat echt heel erg een grote reden is. En ik wil niet zomaar alleenstaand moeder worden. Of met een vreemde een kind. Of allerlei dingen. Ik ben ziek geworden tijdens een IVF-traject en toen heeft mijn man me in de steek gelaten. Die verhalen zitten allemaal in mijn boek. En dat is een gigantische groep waar je nooit iets over hoort. Die zijn ook het stilst. Want als je zoals Lisbeth kunt zeggen, ja, ik wil het gewoon niet. Dat is gewoon een hele stevige, dat is gewoon wie jij bent en hoe je erin gaat. Daar zit ook geen spanning op. Weet je? En als je kunt zeggen, ja, ik had het heel graag gewild, maar het is me niet gegeven. Dan kunnen mensen zeggen, dat is rot voor je, weet je wel? Dat is ook nog wel een reactie.
Maar je
is
heel zielig ook voor zielig iemand of zo.
Want als zodra je op dat vlak gaat zitten van wacht eens even, er zijn heel veel schakeringen, heel veel nuances. Dit gaat heel veel mensen aan, op wat voor manier dan ook. Ja, dan wordt het ineens een kwestie van er is veel meer over te zeggen dan alleen maar ze wilden het niet of ze kon het niet.
Ja. Jij hebt in je boek, noem je geloof ik, dat er iets van 300 redenen op jouw pad zijn gekomen van mensen. Wij hebben ook deze vraag gesteld, dus we hebben ook wat reacties daarop gekregen.
Leuk.
En ook weer van alles wat. Dus de eerste was, met al het racisme, global warming, kapitalisme en neoliberale gekloot op de wereld, denk ik niet gauw, laat ik nog een bruine baby op de wereld brengen.
Ja.
Dan wel een wens, maar ik kan nog tussen haakjes geen moeder zijn in verband met een chronische ziekte. Ik zie mezelf niet als moeder. Ik wil geen zwangerschap doormaken. Door chronische ziekte en handicap kan ik amper voor mezelf zorgen en heb ik voor huisdieren al hulp nodig van mijn omgeving. Klimaatverandering maakt dat ik ongewild niet aan kinderen begin. Ik vind kinderen gewoon echt niet leuk. Een kind hoort niet in mijn plan en leven. Ik vind het idee van zwanger zijn en verantwoordelijk zijn heel eng. Ik kan en mag van de dokter geen kinderen krijgen. Ik heb andere doelen in mijn leven. En ik ben er niet zeker van of mijn partner daadwerkelijk de belofte gelijkwaardige lasten zal waarmaken.
Yes.
En ik wil graag controle over mijn leven houden en vind dat een kind niet in mijn toekomstbeeld past. En hierin zie je al, dit zijn dus maar een paar reacties, dat het heel erg uit elkaar ligt van echt een keuze van het past gewoon niet bij me, tot dit is wat de situatie is en ik vind het kut en ik vind het vreselijk en ik vind het pijnlijk, maar het is wat het is. En daar zit dus ook nog dus van alles tussen. Van, daar hoor je eigenlijk helemaal niet.
Nu komt dat boven. Ja. Niemand weet dat van elkaar.
Nee.
En is het dan ook zo dat als iemand... jij hebt het over, er zijn heel veel verschillende verhalen en redenen waarom je geen kinderen krijgt. Wat is dan de juiste terminologie? Want op het moment dat je iemand bijvoorbeeld ongewild kinderloos noemt, dan trekken mensen denk ik heel vaak de conclusie, die kan geen kinderen krijgen.
Ja. Nou, de woorden die we gebruiken voor het niet hebben van kinderen in Nederland, maar wereldwijd hoor, die zijn gewoon onnodig lelijk. Het is kinderloos, er zit al gelijk loos, gebrek, gemis.
Gat, ja.
Gat, het is ook niet een woord, ik heb me daar nooit mee willen associëren. Hoi, ik ben Lisbeth, ik ben kinderloos. Nou, sorry. Ga ik echt nooit zeggen. Dus toen ik daarmee met mijn boek begon, dacht ik, waarom is die taal zo lelijk? Onvrijwillig kinderloos. En dat wordt dan afgekort met de oké-vrouw. Dat is dan helemaal een mindfuck, want daar is dus niks oké's
aan.
Maar we zijn heel slecht nog in, en dat is geen aanklacht, we hebben het gewoon nooit goed geleerd. We zijn heel slecht in die termen een beetje verzachten, een beetje mooier maken, zodat er wel een opening voor een gesprek komt. Want ik heb het gewoon maar over mensen zonder kinderen. Want je weet gewoon niet wat erachter zit. En als je zegt, ik ben onvrijwillig kinderloos, kan het ook zijn omdat je man onvruchtbaar is en jij dus voor hem hebt gekozen. Dus binnen dat onvrijwillige kan altijd nog een keuze zitten.
Ja.
Dat is bij mij zelf ook gebeurd. Ik had het leuk gevonden om moeder te worden een tijd in mijn leven. Dat is niet gebeurd door allerlei omstandigheden. En in de jaren die daarna kwamen heb ik er alsnog echt voor gekozen van maar dan sluit ik het af, want ik wil gewoon wel gelukkig worden. En dus niet mijn hele leven een onvervulde kinderwens achter me aanslepen. Dus er is werk aan de winkel. Ik moet daar gewoon mezelf in gaan leren verhouden op een manier.
Ja.
En dat een goede, gezonde plek geven. Dat is kinderloosheid voor mij. En dat is iets heel anders dan in hele harde, duidelijke, afgebakende termen. Je bent egoïstisch of dat heeft er vaak helemaal niets. Nou, dat heeft er niets mee te maken.
Nee. Nee. En nou, wat jij net zegt, het is eigenlijk het tegenovergestelde wat mensen zeggen met, oh, maar wacht maar, het komt nog wel. Eigenlijk heb je het tegenovergestelde. Jij hebt het ooit gewild en nu wil jij het niet meer.
Ja.
Dus jij hebt hem precies tegenovergesteld. Ja. En dat mag er ook, dat is precies. Ook oké.
Ja.
Maar dat vinden mensen dan ook weer moeilijk. Denken ze, oh, maar weet stiekem niet toch?
Oh, maar dat geloven ze ook niet. Ik heb helemaal niet het idee dat ik daarin word geloofd. Maar dat is best, weet je. Ik bedoel, ik heb dit zo doorleefd. Er is een heel boek uitgekomen. Voor mij is het goed, weet je. Ik weet wat ik bedoel en zeg. Wil niet zeggen dat ik er geen gevoel bij heb. En dat is iets anders.
Ja. Ja.
Weet je, natuurlijk heb ik daar emoties bij. En is het soms de ene keer dat ik denk, oh ja, god, die herinnering, weet je wel. Maar dat wil niet zeggen dat die beslissing niet in alle redelijkheid en duidelijkheid gemaakt is. Ja.
Ja.
Ja, misschien wil je juist. Ik denk dat mensen zonder kinderen heel veel uitdagingen hebben in hun leven. Gaat ook over rouw, hele specifieke rouw. Nou ja, het zit allemaal in mijn boek. Het gaat ook over je leren verhouden in een wereld waarin iedereen wel kinderen krijgt, jij niet. Dus die opmerkingen is er één van. Die stereotypering is er één van. De taal is er één van. Het gaat je hele leven mee ook nog eens een keer. Daar, die mensen hebben nogal wat in hun leven waar ze zich in hebben te relaten. Hè?
Ja.
Het is helemaal niet eenvoudig. En het wordt heel simpel, bijna kinderachtig wordt daarover, doen we daarover. Over zo'n grote groep mensen die je dus niet hoort. Ja, ik kon er echt niet over uit. Toen ik mijn boek ging schrijven, dacht ik, ik zit op iets. Maar het is een soort vulcano, weet je wel. Als je hier echt goed naar gaat kijken, hoe waanzinnig groot en ingrijpend dat is. En in mijn boek zeg ik dus ook in het begin, geen kinderen krijgen is voor een vrouw, en ook voor een man trouwens, maar ik hou het even bij vrouwen. Geen kinderen krijgen is voor een vrouw net zo levensbepalend als ze wel krijgen.
Ja. Ja. En dat vond ik een interessante, want je zou, als iemand die er nog niet heel erg ingedoken ben, dan zou je kunnen denken van nou, dat kies je dan, punt.
Ja, precies. Ja.
En dan gaat je leven verder.
Ja.
En in jouw
thee?
Boek las ik.
Ja. Nou, prima.
Zo, in jouw boek las ik dan van nee, het is iets voor het leven lang. En het zijn eigenlijk twee paden die bewandeld worden. En over het ene pad lees je, zie je alles. Gaat het de hele tijd over. Ook aan de lunchtafel overal. We hebben het over kinderen. Maar jouw kant wordt eigenlijk heel erg onderbelicht. En daar is heel weinig ruimte voor. Ja. Om daarover te mogen praten.
Ja, alsof je leven een soort van verder gaat zoals het altijd was. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want je hebt dat onderwerp bij je.
Ja, en je omgeving verandert. En dus moet jij je daar weer zien
te verhouden.
Ja.
Ja. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit zo bekeken. Dus dat was ook wel weer een eye-opener voor mij, hoor. Dat je als vrouw zonder kinderen dus ook heel wat te verwerken hebt, zelfs al is het misschien ook al is het een keuze of wat voor reden het dan ook is, dat je dat gewoon met je meeneemt je hele leven lang. Want dat je er tegen vecht of zo, tegen de maatschappij vecht, omdat je constant te maken hebt met al die voordelen, dat wist ik wel. Maar dat het pad zo onderbelicht blijft, dat was echt wel een...
Het zijn twee hele grote parallele paden.
Ja.
Die heel erg ingrijpend. Ja, je bent ook, ik ben al mijn hele leven kinderloos. Ja, natuurlijk. Iedereen is totdat ze kinderen krijgen, hebben ze geen kinderen. Ja. Het is eigenlijk heel raar dat je het dan opeens hebt. Oh, hoe ziet je leven eruit? Ja, zoals altijd. Ja. Het is heel gek eigenlijk.
Dat is helemaal terecht wat je zegt.
Aan de andere kant had je ook drie andere keuzes kunnen doen. Maar ja, ik had ook wel of niet gaan kunnen studeren. Ik had ook in een ander land kunnen gaan wonen. Weet je wel, er zijn allemaal parallele paden.
Ja.
Maar we horen dus alleen die ene.
Ja.
Nou, beschrijf je ook het zoet en het zuur van het niet-moederschap. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, is het zoet.
Wat is het? Oh. Nee, wacht, eerst het zuur.
Ja, en dan daarna
het zuur.
Ja.
Nou, wat ik persoonlijk wel een eye-opener voor mezelf vond, dat was dat ik heb 6 broers en zussen. Een deel daarvan heeft kinderen gekregen en ik zie mijn ouders in een opa en oma rol. En dan dacht ik, dat is toch echt wel even een verschil. Ik bedoel, ik ben nog steeds hun dochter, we hebben een goede relatie met elkaar. Maar ik zie gewoon hoe zij daarvan genieten, van het feit dat ze opa en oma zijn geworden. En ze zijn geen opa en oma geworden van mijn kinderen, snap je? Dus dat is gewoon een verschil. Ik zie het ook in de communicatie met mijn zus en mijn broer. Dat is anders dan
mij. Ja, herkenbaar.
Nou, en dat is niet altijd... Je kan ook denken, ja, ik heb lekker vrijheid. Maar dat is dan... Je voelt dat. Dat die kinderen krijgen heeft ook te maken met voortgang, stamboom. Weet je, de familienaam doorgeven. Die vond ik persoonlijk net even wat minder.
Oh ja.
En de voordelen, die zijn er natuurlijk ook. En voor mij is toch echt de allerbelangrijkste dat ik echt verstoken blijf van het schoolplein. Ik heb de luizenmoeder gevroten, echt. En ik dacht, zo, ze hebben die serie gewoon voor mij gemaakt, zonder dat ze het wisten. Want dat gemeut op dat plein en met die participatieavonden. En mijn zus heeft twee kinderen, die herkende alles. Ik zat de hele tijd met haar te appen tijdens die uitzending. Die zei, ja, zo is het. Hoogbegaafde kinderen.
Wat een hel.
Ja, en die moeders. En wat ze elkaar allemaal aandoen. En ook van, die een is dan kinderpsycholoog. En dat die ander zegt, nou, dat zou je ook niet zeggen. Weet je wat, dat gaat. Maar ze hebben het natuurlijk zo geschreven, dat scenario. Ja. Ze hebben het een beetje opgeblazen, maar... Het was zo ijzersterk. Het was zo'n succes, denk ik. Omdat iedereen dacht, halleluja, zo is het maar net. Weet je wel?
Op zo'n schoolplein word je natuurlijk ook geconfronteerd met allemaal mensen waar je misschien helemaal geen zin of verband of iets mee hebt. Je moet wel.
Je moet wel.
Ja, want dan kan je wel redelijk vrij van blijven op het moment dat je niet naar een schoolplein gaat.
Ja hoor, ja, dat vind ik echt wel echt heel goed voor de... Eerlijk gezegd, ja.
Heb jij daar ook voorbeelden van zoet of zuur rondom?
Ik vind er eigenlijk niks zuur aan. Het enige wat ik er zuur aan vind, ik zat echt even te graven, vind ik er iets lastig aan, is dat iedereen omheen wel kinderen krijgt en ik die nooit meer zie. Heel schrijnend. Ja. Ik word er echt heel erg verdrietig van als er weer iemand baby's krijgt. Ik zie ze gewoon niet meer. Een ander leven. Die gaan inderdaad staan op het schoolplein.
Ja.
En ik heb andere ambities en ideeën en dingen waar ik het over heb. Dus totaal uit elkaar groeien van al mijn vrienden. Ja. Dat vind ik echt heel verdrietig. Maar dat heeft verder niks met mij. Dus voor mezelf, ik ben zo blij. Elke dag als ik wakker word, ben ik echt zo gelukkig dat ik geen kinderen heb. Echt niet te doen. Ja, ik kan echt wel een dansje doen. Ik ben echt heel blij.
Goed zo.
Maar het is ook als niet-moeder word je geacht om mee te gaan in het gesprek over de baby. Ja. Mm-hmm. Dus dat jij daar vragen over stelt en geïnteresseerd bent. En natuurlijk gaan we het hebben over hoeveel slaapjes en...
Maar dit is ook de reden waarom ik vraag naar... is het een jongetje of een meisje? Ja. Want ik word geacht om mee te doen. Ik heb geen kinderen, ik heb geen idee.
Het is gewoon small talk.
Maar andersom, zo van maar jij, jouw leven en jouw ambities... En
ik word genegeerd.
Ja.
Totaal. Ja, met afgelopen weekend bij ons thuis, familie... hadden we weer met z'n allen... ik heb één broer en die heeft twee kinderen. Niemand heeft gevraagd aan mij hoe het met me ging. Want... joh, je werk maakt toch niet uit, want het enige wat belangrijk is zijn kinderen.
Wauw.
Ja.
Dat gevoel.
Een steek wat je nu op de, dat is heel pijnlijk.
Terwijl ik denk, wat ik allemaal, ik weet niet of jullie allemaal weten wat ik allemaal doe, maar ik doe heel veel dingen.
Ja. Heel veel dingen.
Ik doe zoveel dingen.
Zij doet echt heel veel dingen.
Ja, heel veel dingen. Ja.
Heel veel interessante dingen. Dus dat is heel interessant. Dat valt in het niet bij dus iets wat iedereen doet.
Ja.
Ja, dat is
zo
raar.
Als je het zo zegt, is het echt nog raar.
Iedereen krijgt kinderen. Het is niet bijzonder. Dat doen wij al miljoenen jaren. En daar gaat het gesprek wel over. En niet over dingen die andere dingen.
Ja, maar goed. Om het nou niet bijzonder te noemen, is natuurlijk ook weer niet.
Ja, het is gewoon natuur. Ook... Het is niet bijzonder. Het is gewoon echt natuur. Je kan er... Als je
nu komt de wetenschapper, Lisa.
Ja.
Ja.
Je moet heel veel moeite doen om te voorkomen. Laten we het daarop houden.
Ja, oké. Okay. Het is dat natuur, dus het is een... Ja, oké. Okay.
Maar
het is
nog steeds
Maar ik heb hier 3 A4'tjes met redenen die ik niet ga voorlezen. Letterlijk 3 A4'tjes.
Waarom je geen
Waarom
kinderen?
Ik absoluut. Ik,
heb je die zelf geschreven, die lijst?
Ja.
Doe eens wat.
Eerst het ontstaan van de lijst. Hoe is dat gegaan? Dacht jij op een gegeven moment, is dit voor de podcast geschreven of is dit gewoon een lijst die jij door de jaren heen voor jezelf...
Nee, ben ik altijd in mijn hoofd bij gaan houden. Omdat dan mensen vragen, maar waarom? En omdat ik ook wel eens dacht van, maar misschien moet ik het een keer uit gaan leggen of zo. En ik heb ook wel eens een keer gedacht, wil ik dan echt geen kinderen? En ben ik echt even gaan nadenken, wil ik dit echt niet? En toen had ik aan de ene kant, je neemt alleen kinderen als je ze wil... Oftewel emotioneel.
Je neemt geen kinderen, Lisbeth, je krijgt.
Ja, weet ik, maar je...
Je moet namelijk heel veel moeite voor doen om ze niet te krijgen.
Ja, precies, maar je... ik weet het, ik vind dit lastig. Je kiest ervoor om als je een kinderwens hebt, heb je gewoon een kinderwens. Dat is gewoon een emotioneel ding. En daar zitten niet zoveel redenen achter. Ik ben echt een wetenschapper, hè? En aan de andere kant, alle rationele dingen... zijn alleen maar dingen om ze niet... redenen om ze niet te nemen. Dus vandaar.
Maar dit is wel interessant, want ik zat naar het podcast te luisteren van De Correspondent. En die heette De Tweede. Zoek naar het ideale gezin of zoiets heet het. En daarin zeggen ze ook alle wetenschappers, economen, sociologen. Iedereen is het er ongeveer over eens. Het is gewoon niet een goed idee om kinderen te nemen. Je wordt er niet gelukkig van.
Tijd, geld, het is ongeluk.
Dus, het is gewoon in niks is het handig. Ja. En toch nemen we ze allemaal massaal. Ja.
En daar kan je als wetenschapper natuurlijk ook niet over uit. Maar doe even wat redenen.
Nou, het is heel slecht voor je eigen gezondheid. Van bevallen, uitscheuren, fysieke problemen, postnatale depressie, niet meer slapen. En slecht voor je oren, want ze krijsen nogal hard. Ik wil mijn werk niet opgeven om oppasser te worden. Ik wil niet dat andere mensen van mij afhankelijk zijn. Mensen met kinderen zijn bewezen minder gelukkig op dagelijkse niveau. Ik wil geen kind in mijn buik. Zo die alien, weet je wel? Zo'n soort iets wat ik niet ben in mijn buik. Die dacht, schoppen, het doodeng. Bevallen is het meest pijnlijke. Ik wil een leuk kind als ik kinderen heb. Maar al kinderen kunnen echt van alles worden.
Geen keus, ja.
Nee, het kan heel erg vervelend kind worden. En je neemt niet een kind, je neemt een volwassene. Ik heb straks een man van middelbare leeftijd kalend met een bierbuik. Dat is je kind. Ik wil dat niet. Mensen hebben het over baby's, maar mensen krijgen geen baby's. Mensen krijgen tieners die hen haten, ja,
pubers,
weet je wel.
My goodness.
Pubers.
Ja.
En twintigers die niks van hun leven maken, waar je er nog ongelukkig over bent, terwijl jij al 60 bent, weet je wel. Ja, dit, maar ook heel erg klimaat. Je doet de wereld de kinderen aan en de wereld die kinderen. Overbevolking, dat staat, weet je, dat veroorzaakt uitsterf van dieren, honger, armoede, klimaatverandering. Ben ik het allemaal niet mee eens. Dus mijn keuze om het niet te doen is een keuze vooral voor wat er nu op deze aarde is. En de mensen die al bestaan, geef ik meer ruimte door zelf niet een kind te hoeven willen hebben. Want mijn geld, energie kan toch veel beter naar iemand die dat nodig heeft? Want er zijn hartstikke mensen
arm. Als je dit hoort, dan vraag ik me... Ja, waar komt dat egoïstische
dat
argument
net
van?
Ja. Dat wou ik net zeggen.
Dit ook is echt
egoïstisch.
Maar ik heb daar wel een beetje een antwoord op, hoor. Want er is eigenlijk maar één... er is maar één tegenreactie op wat jij hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, het is gewoon allemaal heel waar en rationeel. Maar door het krijgen van een kind win je de biologische race. Wij mensen zijn gemaakt om ons voor te planten. Ja. Dus, en dat zit zo... verankerd in dat lichaam en in die biologie, dat is wat we moeten doen. Dat ook nog steeds op een moderne manier wordt dat gewoon uitgestraald. Als je een kind krijgt, je bent geslaagd. Je hebt succes gehad op biologisch vlak. Want je bent vruchtbaar, er is seks met je geweest, je was aantrekkelijk genoeg. Al die dingen, dat zit er ook onder. Hè?
Maar dat is dus erg, want als dat dus niet lukt, ben je dus niet geslaagd in het leven.
En daarom worden die vrouwen allemaal als totaal gek, labiel, raar, gefrustreerd. Ze worden afgebeeld. Of ze worden gewoon niet geloofd als ze zeggen, I'm fine with it. Sterker nog, als je zegt als volwassen vrouw, ik heb geen kinderen en ik ben gelukkig. Je kan gewoon woede oproepen. Ik ken iemand bij wie dat is gebeurd. Die heeft geen kinderen, bewust niet. Is daar trouwens heel genuanceerd over. Praat daar ook heel emotioneel, heel stevig over, heel goed. Maar die heeft het wel eens naar de kop gekregen. Van gewoon echt boos. Mensen die echt boos op haar werden.
Omdat zij gelukkig was zonder kinderen.
Ja, met zonder kinderen. Dat is dan
maar
tot,
misschien
dat
is dat zij nooit de keuze hebben gehad. Of dat zij nooit hebben bedacht, oh, ik kan het ook niet doen. Wauw. Want dat is er ook. Er is gewoon, mensen rollen gewoon van, oh, ik ga samenwonen, ook ga trouwen, ook ga kinderen nemen. En die komen er dan opeens achter, oh jeetje, was dit een keuze?
Ja.
Omdat het zo van ons verwacht wordt. Want
hier hebben we ook wel de vraag over gekregen van, wil ik het nou wel, wil ik het nou omdat ik het wil? Ja. Of wil ik het nou omdat het is hoe het is? En er waren meerdere vrouwen die ons vroegen van, hoe ga ik dit, wil ik het wel? Hoe weet ik of ik het wil? Hoe weet ik of ik een kinderwens wil?
Als je het niet 100% zeker weet, alsjeblieft doe het niet.
Ja.
Want ik... Maar ook een vorige vrouw met spijt.
Ik wil ook even wat over zeggen. Ik ben iemand die nooit zeker is van iets ooit. Zeg maar, de dingen moeten voor mij besloten worden. Wil ik iets ondernemen? Ja. Ik rol overal
zit al 10 jaar
in
hetzelfde huis.
Ja, dat is niet om een reden namelijk dat en onbetaalbaar is in Amsterdam. Maar ook omdat ik gewoon een lui mens ben wat niet naar een huis wil zoeken en ook niet wil verhuizen. Zo. Ik kan gewoon geen beslissingen nemen.
Ja.
En dit is eigenlijk best wel ook wel weer een lastig ding voor mij. Ben een lesbisch mens, heb een relatie met een vrouw. Op het moment dat ik zou besluiten, ik wil kinderen, dan wordt het echt zo'n, het is een besluit. Je gaat het ondernemen.
Maar en het is voor iedereen een besluit.
Het zou voor iedereen een besluit moeten
zijn.
Ja.
Maar dat is het niet.
En nee,
kijk,
is het
voor
niet.
Mensen zoals ik zou het ergens ook nog wel weer een goed idee zijn als het gewoon voor je besloten wordt en dat je per ongeluk, want ik denk dus dat ik
maar
uit
veel
besluiteloosheid zonder kinderen kan eindigen, terwijl ik helemaal niet weet of ik het wil of niet.
Ja, ik denk dat idee dat we altijd maar kiezen voor alles wat er in ons leven gebeurt, daar geloof ik ook helemaal niet in. Dus kinderen krijgen is niet zo maakbaar als dat we erover doen, weet je wel.
Nee.
Nog even los van het feit of het lukt, het kan je ook gewoon overkomen. En daar kan je heel gelukkig mee zijn. Er is geen pasklaar antwoord op, weet je. Maar ik denk dat je twijfel wel serieus moet nemen op het moment dat je het hebt. Want in mijn boek zitten namelijk, dat is weer een ander taboe, maar daar zitten namelijk ook een aantal vrouwen.
De zwarte bladzijden.
De zwarte bladzijden. Ja. En dat zijn de mensen die spijt hebben van hun kinderen. Dat was een paar jaar geleden ineens heel hot. Er zijn een aantal boeken over verschenen. In mijn boek komen ook een paar mensen aan het woord.
Naar mega taboe ook, toch?
Gigantisch. Dat zegt echt niemand hardop. Nee. Maar het is er wel. Ik bedoel, en dan die mensen hebben dus geen spijt van het kind zelf. Dat hoor ik ze nooit zeggen. Ze hebben spijt van de omstandigheden waarbinnen ze hebben gekozen voor dat kind. Omdat ze dachten, ik mis de boot, ik word te oud, dan maar met deze man. Noem het maar op. Of ik ben het kind van iemand die nooit liefdevol naar mij is geweest. Dus mijn moeder had spijt van mij. Weet je wel? Het heeft heel veel niveaus. En dan denk ik, we doen er allemaal maar zo over van neem maar een kind. Krijg het maar een kind en dan is dat kind er. En dan begint deel 2. Ja, daar is natuurlijk ook nog belachelijk veel over te zeggen. Maar nou goed, dat is dan niet aan mij.
Mm-hmm. Maar dat ik wil echt voorkomen dat er nog meer kinderen op de wereld worden gezet door vrouwen die ze niet willen. Ja. Puur door de maatschappij.
Ja.
En dat er dus kinderen met ouders die ze eigenlijk niet hadden gewild, dat is echt het ergste. Een vriendin van mij heeft spijt van haar 2 kinderen. Gewoon spijt. Die zei, joh, ik doodongelukkig had ze naar huis. 2.
Dat is
heel vroeg hoor, rond de 20ste.
Ja, okay.
Al een beetje per ongeluk.
Een beetje per ongeluk, maar...
Ze dacht altijd, ik wil kinderen. En dat is gewoon gebeurd. En die zijn nu dan, 14 of zo. Wow. Dus ik heb gewoon spijt. Ik heb gewoon hekel aan mijn kinderen. Ik vind het gewoon vreselijk. Als iemand mij dit had verteld... Natuurlijk.
En mensen hebben het hier niet
over. Ja.
Yeah.
Dus dat taboe doorbreken.
Ja.
En dat, die maatschappelijke druk, waar zit dat dan in? Kunnen jullie daar voorbeelden van geven? Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen.
Maatschappelijke druk van?
Dat we kinderen zouden moeten krijgen.
Ja, het is overal. Het zit in alle reclames, in alle mommyblogs, in alle tijdschriften. Ja. Het is everywhere. Als je erop gaat letten, dan valt je dus ook op hoe slecht die vrouw zonder kinderen dus wordt gerepresenteerd. Mm-hmm. Maar het is overal. En het is in mijn optiek veel op Instagram. De hashtag Proud Mommy, de hashtag Making Memories, de hashtag Momsboy. Ik bedoel, het wordt uitgestraald. De media in Nederland, die is in verwachting van een kindje. Tweede kindje voor die en die. Oh, ze is zwanger. Ja. De celebrity baby bump. Al die vrouwen die in de gaten worden gehouden, hebben ze al een kind. De hele showbiz industrie van Nederland en de hele wereld draait daar op die ene vraag. Is ze al zwanger?
Maar dat is wel nieuw, hè? Want vroeger, als je op werk... Had je het daar niet mee? Moeder had het niet over de werk de hele tijd, over de kinderen.
Nee.
Dat werd een beetje, dat is gewoon privé.
Maar is het ook niet raar om te zeggen, je moet dat zwanger en dat die kinderen, daar moet je het niet over hebben. Want ik las inderdaad bij jou in je boek van in de jaren 70 was het gewoon, je was zwanger, punt. Er waren geen designer buggies, er waren geen mommy blogs, lalala.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar ho eens even, we moeten toch ook gewoon wel kunnen praten over iets wat een heel belangrijk iets is in ons leven. Ja, als tuurlijk, het iets belangrijks is in je leven.
Absoluut.
Maar het is meer neerleggen bij de ander waar het fout, in mijn ogen, fout gaat.
Nou, ik denk dat het, het is een hartstikke belangrijk onderwerp. En de mensen van wie ik hou, die kinderen hebben, natuurlijk praten we over die kinderen.
Ik heb dus gevoelens, weet je wel.
En ook voor andere mensen.
Ja.
Alleen, ik denk dat het, even los van dat het voor die vrouwen zonder kinderen een ingewikkeld beeld is. Het is voor moeders ook een ingewikkeld beeld. Het gaat heel erg over, die kinderen moet je maar krijgen. Dat moet je goed doen, dat moet je leuk vinden. Dat moet je allemaal in één
effect. Glamoureuze er ook aan.
Mijn boek is echt serieus voor alle vrouwen bedoeld. Omdat voor niet-moeders geldt dit, maar voor die moeders net zo hard. Die hoeven ook niet per se constant langs die lijnen gelegd te worden en blokjes buiken zien. Ik heb 6 weken Meestelijk, geleden een kind gebaard en ik sta alweer op de rode loper.
Maar als je het hebt over bijvoorbeeld social media, dan heb jij het over die hashtags Proud Mommy en zo. En ik denk ook, maar dat doen mensen zelf. En je kan niet echt, als zij dat willen doen, als zij een foto erop willen zetten met die hashtag eronder, be my guest. Want je hebt ook als, misschien als niet-moeder die dit eigenlijk allemaal niet wil zien, heb je controle over je eigen social media en je blokkeert die mensen.
Ja, ja.
En dit zeg ik ook altijd tegen iedereen die het lastig vindt dat al die perfecte plaatjes van hele slanke modellen.
Het is wel weer het perfecte plaatje en waardoor er dus heel veel schade optreedt. Er zijn dus allemaal kerstverse ouders die dan vaak tegen mij dan wel zeggen, jeetje, mijn beste vrienden hebben mij nooit verteld hoe zwaar het kinderen is en hoe dat perfecte plaatje bestaat niet. Het is zwaar, ik slaap niet meer. Ik ben eigenlijk een beetje ongelukkig op dit moment.
Ja, dus,
maar dit wordt niet verteld.
Het is meer
en
dat
dus
wat
het is wel
in beeld
schadelijk.
Komt. Ja, dat wat in beeld komt of dat wat aan de lunchtafel wordt besproken is eigenlijk altijd de rooskleurige variant.
De kinderen
hoe het echt is.
Met die witte kleertjes, met z'n allen op bed gezellig
in
spelen.
In de kekmama. Ja, weet je, en ik heb geen last van die hashtags. Ik volg ze ook niet. Maar voor mijn boek heb ik ze natuurlijk allemaal tevoorschijn gehaald. Ja, om het maatschappelijke plaatje te laten
tuurlijk,
zien.
Maar dan denk ik van, dan is niet per se, ik bedoel, ik zou graag ook genoeg dingen niet op social, maar een beetje realisme ernaast. Ja. En gewoon dat andere beeld ernaast. Als dat genoeg in beeld zou zijn, dan zou het al veel beter zijn.
Ja. Netflix heeft echt nu 4 series over realistische oudersituaties.
Ja, Working Moms.
Moms en The Letdown. En allemaal series over gewoon het realisme van ouders.
Ja, en dat is al fantastisch. Ja, dat maakt het al beter. En ik weet ook nog, dat is al een paar jaar geleden, toen kreeg een vriendin van mij, kreeg kinderen en die belde me op en die zei, oh my god, nooit doen. En toen dacht ik wel, kijk, dit wil ik horen. Ik wil gewoon horen hoe kut het was en dat je, weet ik veel. Ik vind het ook fantastisch om te horen over je fantastische kind.
Ja.
Maar ook graag alle kutdingen ernaast en gewoon hoe je uitgescheurd bent.
Maar dat is de eerlijke variant. Ja. Maar krijg je niet ook wel eens de eerlijke variant met gelijk erachter, ik heb je nu toch niet bang gemaakt, toch? Een soort van die angst. Zo van,
oh, maar
nu
het is heel leuk hoor. Ja,
ja dat. Ja.
Maar ik vraag altijd om de details wel hoor. Ik wil het al gewoon weten hoe erg het was. Want ik wil gewoon horen hoe.
Maar zo'n vraag erachteraan, dat impliceert dus alweer van, jij moet kinderen.
Jij moet kinderen hebben, ja, oké. Okay. Ik heb dat nog nooit gehad, maar ik weet niet of andere mensen dat hebben.
Ja, nou, je had ook in je boek een lijst met niet-moeders, bekende vrouwen.
Ja, ja.
En dat vond ik ook wel confronterend met mezelf. Want ik dacht, die ook? Die ook? Dus hoe erg je het ook alweer invult.
Ja, het zijn heel veel. En ze zijn allemaal super tof.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, niks bezemstelen, platte schoenen en ongelukkige rare levens. En het zijn allemaal echt super inspirerende vrouwen. Floortje Dessing, Frida Kahlo. Godman, ik heb
Amelia
Earhart, Oprah Winfrey.
Jennifer
Aniston, Ellen DeGeneres. Ik bedoel, en ze zijn dus met echt heel veel. Ze spreken zich er alleen niet altijd over uit.
Nee.
Dat is iets anders. Ik heb Elizabeth Gilbert heeft prachtige dingen over gezegd. Echt tot tranen geroerd door hoe zij erover praat. Maar dat niet iedereen zit erop te doet het, weet je wel.
Nee, en het is ook een vriendin van mij die zit nu een beetje van, weet niet of ze kinderen wil of niet. Mm-hmm. En die is dus nu op zoek naar rolmodellen. En die zit de hele tijd, ja, als ik dan toch conclusies moet trekken, alle vrouwen die ik tof vind, die hebben geen kinderen. Volgens mij heb ik... ik weet dus niet zeker of mensen dat ook wel eens opzoeken. Dat je gewoon aan het kijken bent naar wie vind je cool, aan wie meet je, wie wil je
maar
graag
weet je,
zijn.
Weet je
later
hoe tof het is als je geen kinderen hebt om een leuke vrouw zonder kinderen tegen te komen? Ik ben dan iedere keer zo happy, denk ik. Oh, ze is ook nog heel leuk! Dan ben ik echt heel blij. Omdat niet of zo van, dan kunnen we een clubje vormen tegen de rest van de wereld. Maar gewoon om het te zien van, daar is ze. Ze ziet er leuk uit. Ze heeft een prachtig leven. Ze is leuk om mee om te gaan. Oh, en dat is er dan toevallig even niet. Maar de rest is meer dan uitstekend. En ik heb daar echt met een lampje naar moeten zoeken.
En die mensen, die verzamel je dan actief? Of als je zegt met een lampje zoeken, als een zoekje ook echt actief?
Nee, dat doe ik niet.
Ze zitten wel in donker, want wel met lampje.
Onzichtbaar is hij. Nee, het is meer dat ik me daar bewust van werd dat ik daarnaar zocht.
Ja, want op het moment wat jij, Lisbeth, hier krijg je de Lisbeth. Ja, wat jij net zei over al mijn vrienden die zijn opeens met die kinderen bezig. Ze hebben geen aandacht meer voor mij. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je actief op zoek gaat naar mensen waarmee je wel een normaal gesprek. Dat klinkt ook denigrerend.
En dan kom je je naamgenoot opeens tegen.
Nou, dat was toevallig.
Ja, dat
maar iedereen dacht dat ik het boek had geschreven.
Ja, dat klopt. Ja, toevallig. Logisch.
Ja. Ik weet niet wat je vraag was. Maar...
Ja, nou, dat lijkt mij dan dus dat je misschien wel actief op zoek zou zijn. Ik zou niet weten hoe.
Nou,
maar...
daarom ben ik dus nu heel vocaal. Ook gewoon binnen mijn vriendengroep. Iedereen weet het. En familie. Het is allemaal geen probleem. Dus ik ervaar er zelf geen probleem mee. Maar daarom ben ik... Om een voorbeeld te zijn.
Ja. Ja.
Om maar te laten zien. Joh, ik ben er. Ik ben er oké mee. En ik heb echt een super tof, cool leven. En
toch
daar maak ik wat van.
Eigenlijk zo stom dat dat elke keer benadrukt zou moeten worden.
Ja, ook al had ik heel saai.
Ik ben heel gelukkig.
Ik heb ook een saai leven.
Of dat je moet zeggen, ik ben heel gelukkig en dit is. Maar ik hou wel heel veel van kinderen, hoor.
Ja, dat heb ik ook zoveel gelezen.
Altijd. Dat zeg ik echt niet
Want
meer,
mensen
hoor.
Die vinden het blijkbaar erg als je niet van kinderen houdt. Ja,
je moet het erbij zeggen. Heb je geen liefde te geven, Nidia.
Je moet het erbij
dan ben je weer die egoïst.
Er is toch iets in je persoonlijkheid aan de gang. Dus, dus je moet het erbij. Ik vind kinderen heel leuk. Ik ben een hele leuke tante, hoor. Dat hoort ze altijd zeggen,
Ja, die tante is ook heel vaak langsgekomen trouwens.
Oh, ja.
Gewoon überhaupt het beeld van tante zijn, dat heel erg aantrekkelijk is ook wel toch.
Dat is waar. Want dan ben je tenminste leuk voor de kids altijd en dan genieten.
Ja.
Is het
ik had vroeger een tante die had toen nog geen kinderen. Wat ik echt helemaal een feest vond als ik daar kon gaan logeren. Die woonde op kamers in Arnhem, was allemaal spannend.
Wow.
Het is wel gewoon de tante die je wil hebben.
Ja.
Ja.
Welk wel de tante
maar dan
zijn.
Kun je ook voor kinderen een ander voorbeeld zijn. Ja. Lijkt mij.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
Oké, maar als je dan op het moment komt van, oké, er gaan geen kinderen komen. Dat is bij jullie allebei een ander moment geweest. Hoe gaat zoiets? Dat is een heel lang verhaal, denk ik, bij jou in jouw geval. Ik kijk
valt
nu naar
mee.
Een boek, Lisbeth. Of ja, hoe gaat zoiets? Laat ik het open vragen en niet invullen voor
je. Nou, achteraf kan ik het zien dat het jaren heeft gekost. Maar dat kon ik pas achteraf zien. Dus ik heb een paar jaar van mijn leven in een soort mistige toestand gezeten zonder dat ik het door had. Dat het daarover ging. Maar ik heb het wel op een moment in mijn leven, op mijn 41ste, echt hardop uitgesproken tegen mijn beste vriendin. Van ik word geen moeder.
Dat was voor het eerst dat je het
hardop zei.
Ja.
En dat was een hele belangrijk moment voor mij dat ik het hardop zei. Want ik dacht, oh, dit, nu heb ik het gezegd. Nu is het eruit. Dit, hier gaat het om. Zij reageerde daar ook heel relaxed op. En daarna was het eigenlijk gezegd. Dus het was al gebeurd. En toen pas kon ik terugkijken en zien van, ik ben hier gewoon jaren, heb ik hier toch nog in getwijfeld, geprobeerd, links en rechts vragen gehad. Me daar ook in mijn eentje in moeten verhouden. Daarom heb ik mijn boek ook geschreven. Omdat ik dacht, ik ga dit uitleggen aan vrouwen die na mij komen. Weet je wel, van waar het allemaal over kan gaan. Hoe groot het onderwerp. Het kan, hoeft niet, maar kan zijn in een leven. Maar daarna werd het eigenlijk gewoon een stuk beter op voor mij. Het is echt opgeklaard. Mijn leven is eigenlijk fantastisch geworden daarna, om eerlijk te zijn.
En dat mistige wat je dan omschrijft, het was eigenlijk niet duidelijk wat er dan precies voor een deken over jou leven zat op dat moment. Maar het was iets drukkend. Maar
ja,
je
het
kon
was
niet
de
echt
tijd.
Definiëren.
Het was inderdaad dat tik-tak, maar dat voelt niet als tik-tak. Dat voelt meer als, ik heb geen geschikte man, ik heb een fulltime baan. Hoezo ga ik in mijn eentje adopteren? Ik had hele romantische ideeën nog steeds over hoe ik een kind zou willen. Met een man waar ik van hou, in een goede situatie, gewenste situatie. Dat was er allemaal niet. Dus ja, er waren meerdere punten waardoor ik niet dichtbij kwam. Hoezo? Dan zeiden mensen, je kan altijd nog een pleegkind nemen. Nee, ik werk fulltime, ik ben alleen. Hoe dan? Weet je wel, dat is een veel te. Dus er vielen al wat deuren dicht. Ik werd 40, ik werd 41. Dan is het ook niet meer zo. Je kan geen IVF-traject meer in op een gegeven moment. Ik had mijn eicellen niet laten invriezen, wilde ik ook niet. Dus er waren al wat deuren gewoon dichtgevallen eigenlijk. Totdat ik echt zag van, mijn leven gaat een tweede fase in.
En dat je dus actief dat besluit maakt en het eigenlijk terugpakt. In plaats van het overkomt mij, ik heb het zelf nu besloten.
En dat was erg bevrijdend hoor. En ik weet wel dat het niet voor iedereen zo eruit hoeft te zien. Iedere vrouw, elke man heeft een ander verhaal op dit gebied. Maar dat landmark moment, dat was voor mij essentieel. Ik zal het nooit meer vergeten. En het was echt ervoor en erna. En daarna moest ik nog wel even bijkomen. Accepteer. Ik had het geaccepteerd, maar ook even zien wat dat dus ging betekenen. Maar het was voor mij heel heel belangrijk moment in mijn leven geweest.
En dat is dan ook dat moment dat je actief die andere afslag neemt.
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Die andere afslag?
Nou, ik hoefde niet meer te twijfelen. Ik had ineens alle tijd en vrijheid voor me liggen. Ik kon het helemaal op mijn eigen manier gaan doen. En ik wilde op dat moment, besloot ik ook. En vanaf nu wil ik dat alleen nog maar dat het leuk wordt.
Ja.
Echt waar. Ik heb nu best wel wat shit achter de rug gehad. En het was allemaal, het hoort soms ook een beetje bij de leeftijd. Vrouwen tussen de 35 en de 40 die worstelen met een kinderwens. Nou, daar gaat mijn empathie 100% naar uit. Ik weet hoe het voelt. I've been there. En als ik vrouwen daarover hoor praten, laatst nog een jonge vrouw, die vind ik dan jong, die is 40. En die vertelde dat van, oh man, ik word elke ochtend wakker. De ene ochtend denk ik, ja, ik doe het. En de andere ochtend denk ik, nee, ik doe het niet. En dan, ik doe het alleen. Oh, wow. En nee, toch maar via Tinder. En want je hebt dat. En ik hoorde
haar
praten.
Zoveel stress. Ik hoor gewoon. Ik word er helemaal opgejaagd.
Ja, maar ik kreeg tranen in mijn ogen. En ik kon, dan ben je ook weer zo dat ik dacht. Ik was aan de ene kant heel blij dat ik er doorheen was. Dat ik dacht, oh, dit nooit meer. Maar ik kon ook niet, kon alleen maar tegen haar zeggen, ja, I feel you. Ik weet wat je voelt. Maar het wordt beter. Het wordt echt beter.
En dus dat het is ook. Ook al zit je in zo'n mistige periode en zit je de hele tijd met die keuze. Op een gegeven moment, als je die keuze hebt gemaakt, wel of niet, is dat ook heel bevrijdend. En je kan er dus heel goed uitkomen.
Ja.
Dat is dan eigenlijk wat jij als voorbeeld bent.
Ja. Ja, wat mooi dat je dat zegt. Ja, dat denk ik wel. Dat wil ik graag zijn.
Ja.
Omdat er dus zoveel flauwekul wordt verteld over dat kinderloze leven. Terwijl ik denk, het zal zo zijn. Dat
je dus je rest van je leven daar spijt van kan hebben. Terwijl je ook gewoon een keuze kan maken van, ik ga mijn ander leven gewoon anders doen.
Ja, ik krijg hier geen spijt van. Ja. Ik heb hier zo grondig over nagedacht. Ja. Jarenlang, hier krijg ik geen spijt van. Echt niet. Nee.
Nou is het bij jou dus weer een ander verhaal. En wat ik dan bij jou heel interessant vind, is je hebt een relatie met een man.
Ja, klopt.
En hoe is zijn kijk hierop? Op kinderen?
Ja,
want
ik
dat
ben
is
helemaal
out of the
box. Dit is nog nooit. Nee, dit gebeurt wel vaker. Nee, ik heb nooit een kinderwens echt gehad. Ik dacht altijd misschien wel van, omdat je dat in je omgeving hebt. Nou, ik krijg wel kinderen. Als ik kinderen heb, dan heb ik vast wel eens gezegd. Maar nooit echt een kinderwens. En toen ongeveer, ik met mijn vriend zijn nu 8 jaar bij elkaar, denk 3 jaar een relatie hadden. Zeiden van, hebben we eigenlijk kinderwens iets? En toen zei hij, ik heb wel een vage kinderwens. Dus ja, misschien als dan de ene kindermens heeft en de ander niet, moeten we dan misschien maar uit elkaar. Maar laten we eerst even gewoon een jaar lang dat gaan onderzoeken, of we dit willen. En
hoe oud
gaan we
was je dan toen? Dan dit gesprek
weet ik niet, 5 jaar geleden.
Ik weet niet hoe oud je bent.
Oh ja, ik ben 35. Okay, dus dan zou ik wel 30 zijn geweest.
Ik vraag het specifiek voor luisteraars die denken van... Oh ja, waar, heel dus goed. Dat is waarom
waar
ik het vraag.
Ja. Ja, dus ik had een relatie. En toen een jaar lang hebben we dus onafhankelijk van elkaar bedacht... willen we dit?
Jullie
ik...
zijn echt allebei wetenschappers.
Oh ja, we zijn heel... Sorry, we zijn heel erg wetenschappers. En dus toen iedere keer als ik toen zo'n buggy zag of zo'n kind... en toen dacht ik altijd, oh, wil ik dit? En toen dacht ik, oh nee. En, maar dat is dus wel best wel lange tijd geduurd. Het is best wel een stom jaar of zo. Ik had het denk ik heel snel die beslissing al kunnen nemen. En toen gingen we dat gesprek aan. En toen dacht ik ook heel shit, nou dan gaan we blijkbaar uit elkaar. Als hij wel iets van een kinderwens heeft. En toen dacht ik, nee Lisbeth, want dat is in de box. Maatschappelijk, nou één kinderwens niet. Alles moet kunnen, win-win. Dus toen heb ik tegen hem gezegd, mocht jij toch een kinderwens hebben... Dan moet je kinderen met iemand krijgen. Ik gun jou dat. Wil jij dat? Moet je dat doen? Maar ja, ik ga ze niet baren. Moet je iemand anders zoeken. En toen zei hij, nou, ik wil nu geen kinderen. Ik heb een vage kinderwens. Ik wil meer een soort mentor zijn. Ik wil weten hoe dat kind eruit ziet. Ik wil op een andere manier, zag ik mezelf altijd als vader. Dus nu is hij bezig om met een lesbisch stel kinderen te krijgen. En heeft hij zijn kinderen, zijn kinderwens. Dat lesbisch stel wil heel graag een leuke... spermadonor en een soort mentor. Die zien een paar keer per jaar. Ik heb met haar in de klas gezeten vroeger.
Ook dus nog.
Ik ken haar. En het is een win-win.
Ja.
Hij heeft zijn kinderwens. Zo grappig. Ik moest een nieuw spiraaltje laten zetten bij de dokter. En die zei zo, nou, ik ben een beetje in de war eigenlijk. Ik zei, nou, waarom? Ja, er staat in jouw dossier dat jij een kinderwens hebt. Ik zei, kinderwens in mijn dossier?
Hoe kan dat?
Dat kan niet. Toen zei ze... Ja, maar je vriend heeft een kinderwens. Staat in zijn dossier. Ik zei, ja, maar niet in, dat heeft toch helemaal niks met mij te maken. Waarom zou dat in hemelsnaam op mij toepassing dat hebben? Dat box. Hij een kinderwens heeft. En dat is dus, dat vond ik heerlijk. En zij keek al een beetje verward, omdat het natuurlijk wel hard erin ging. En, maar dat is het. We zitten allemaal in van die kaders, jongens. Oh, één wil geen kinderen. Yo, je hebt meer oudergezin. Je kan op 100 manieren kan jij je leven invullen.
Yeah.
Met of zonder kinderen. Yo, als ik nu een rol in het leven van een kind wil, zou dat ook op andere manieren kunnen. Je hoeft ze niet, weet je, hou je van warme broodjes om te eten, lekker. Maar dan hoef je nog geen bakker te worden.
Ja. Ja. Dat noem je otherhood. Dat vind ik echt een heel prachtig woord. Dat is in Nederland helemaal nog niet ingeburgerd. Maar je kunt op heel veel manieren kun je er zijn voor iemand anders. Dat hoeft niet per se in die samenstelling altijd maar van jezelf. Weet je wel? Als je
met twee mensen.
Zeker.
Met twee mensen en dan degene waarvan je houdt, dan dat kind. Je kan ook met iemand anders of een ander zelf. Dat je een rol, weet je. En nu het allemaal zo moeilijk is, maar dat het heel veel geld kost en heel veel energie. Hoeveel beter is het niet om een kind te delen met 10 andere mensen? Daar wordt iedereen veel gelukkiger van, denk ik.
Zo grappig, want ik moet nu alleen maar denken weer aan die podcast over, waar ik het net over had, van de correspondent. En daar wordt een paar mensen gevraagd van, hoe zien jullie het ideale gezin voor je? Of het ideale, later, hoe zien jullie dat voor je? En van iedereen, stuk voor stuk, is het antwoord dus ja, ik met een partner waar ik veel van hou en dan twee kinderen op de bank. En dat is gewoon, als ik jou dan hoor praten, we zitten zo vast in hokjes. En blijkbaar denken we allemaal dat we twee kinderen moeten krijgen in ieder geval. Terwijl dat, het delen.
En het is zo heel verrassend dat dat nog in 2019 is. Want ik bedoel, als je kijkt naar waar we allemaal met z'n allen al over zijn gaan praten. Ik bedoel, er worden complete seksdagboeken worden er gepubliceerd, weet je wel. Dat kan allemaal. Maar dan gaat het over kinderloosheid en dan komt er ineens een enorme stilte en een kramp op te zitten.
Wel, dit is helemaal niet zo revolutionair.
Nee, dat is het helemaal. Dat vind ik dus ook niet. Alleen, kennelijk dus over wat jij doet. Ik moet wel zeggen, Lisbeth, ik vind het wel heel tof wat je doet. Ik vind het wel... spreken van een vrije geest.
Ja,
dat je dat kan. Ja, dat meen ik echt.
Ik vind het niet meer dan normaal en logisch. Ja. Om ervoor te zorgen dat iedereen een win-win heeft.
En als je zo jou hoort, dan is dat ook heel duidelijk dat je er zo in staat. Ik denk dat het voor veel mensen alsnog heel verfrissend is. Dus voor jou is het soort van, natuurlijk doen we dit zo.
Ja.
Maar voor veel mensen zal dat echt compleet iets... Ja, ik
vind dus voor al die vrouwen die twijfelen, je kan het echt zelf inrichten.
Ik kan me voorstellen als je jou hoort praten, dat er echt een last van je afvalt. Zo van, oké, weet je, er zijn echt wel heel veel mogelijkheden om toch voor iets voor elkaar te krijgen.
Oh, dat hoop ik echt. Ja. Dat je denkt, oh ja.
Waar ik nog benieuwd naar ben, is... we hebben het nu gehad over al die opmerkingen die je kan krijgen. Al die bemoeierigheid van de wereld. Hoe zien jullie de ideale wereld? Vragen we dan helemaal niet meer naar elkaars kinderen of naar kinderwens? Of zeg maar... Lisbeth.
Nou, wij hebben het daar wel over gehad, van die vraag.
Mm-hmm.
Wij zaten vorige week koffie te drinken en toen hadden we het erover, waarom is die vraag zo vervelend? En dat is niet vervelend omdat je beste vriendin gewoon interesse heeft in je leven en daar een vraag over stelt. Maar het is gewoon vervelend omdat daar een soort maatschappelijke norm achter zit. Net als mensen willen vragen, oh, ben je een jong of een meisje? Of je wel of geen kinderen? Het zijn gewoon van die vragen die mensen gewoon stellen. Het is een beetje van die opvulvragen. Als iemand die stelt in een maatschappij waarbij dit geen taboe is, is er geen probleem.
Helemaal mee eens. Dat is het.
Ja.
Die vraag wordt vervelend omdat je weet dat er een enorme lading achter zit.
Ja.
Degene die hem stelt weet dat misschien niet. Dus die vraagt gewoon wat. Ja. Ik geloof helemaal niet in malicieuze mensen of in dat met een slechte intentie wordt gevraagd. We vragen het. We doen dat nou eenmaal zo. Maar praten over kinderloosheid is praten over een blinde vlek. En die opmerking is maar één deel van het hele verhaal. Weet je wel, er horen nog heel veel andere dingen bij die puzzel leggen. En dan wordt zo'n vraag ineens heel beladen voor degene die hem kan krijgen.
Ja,
maar er zit nog een ander ding aan waar ik net over na aan denken was vanmorgen. Er is ook überhaupt een taboe op ook wel kinderen krijgen. Want al mijn vrienden, die krijgen kinderen. Die zeggen, oh, ik ben zwanger. Terwijl ik ze nog nooit erover heb gehoord. Dit is een soort geheim binnen een relatie waarvan ik het niet weet. Of de mensen, waar het niet uit wordt gedragen. Dan wordt het nog heel lang geheim gehouden. Dan wordt het heel lang geslacht geheim gehouden. En dan is het er.
Je bedoelt dat in jouw vriendengroep dat er dus niet gesproken wordt over al dan niet een kinderwens hebben?
Ik van de mensen waarvan ik weet, nu die nu kinderen hebben, hebben dat nooit uitgesproken. Ah. Die hebben nooit gezegd, oh, ik wil mijn hele leven al aan kinderen en dat ga ik zo en zo doen. Of,
want dit herken ik bijvoorbeeld echt niet.
Nee,
ik,
ja, heb jij dus heel veel.
We praten hier heel veel. Echt al vanaf heel jong praten we hier over of het wel of niet. En het is een open situatie.
Ja.
Als mensen zeggen, voor mij niet, dan gaan we dus niet in discussie of zo.
Ja.
Maar het is wel gewoon iets van, wij zijn daarmee bezig of niet. Of, nou ja, het is een open onderwerp. Dus ik herken me hier dus niet in dit verhaal.
Ik ook niet zo, want ik heb ook een aantal vriendinnen van wie ik gewoon weet, die willen al van jongs af aan kinderen. En die roepen dat ook te pas en te onpas. En die zijn gewoon soort van gemaakt om moeder te worden. En die hebben nu kinderen. En het is allemaal moeilijk en geweldig. En, maar daar wordt wel open over gepraat.
Dus... Oh, want ik merk dat het is toch een beetje geheimhouderig. Of inderdaad...
Ja, het geheimhouderige van of er dan wel of niet het geprobeerd wordt. Of wat het geslacht. Ja,
dat dan moeilijk is.
Maar daar zit natuurlijk ook het taboe achter praten over als het niet goed gaat.
Ja.
Praten over het miskraam, lukt niet, praten over een miskraam.
Maar hoeveel miskramen, Liesbeth, jij weet het getal?
1 op de 4.
1 op de 4 krijgt een miskraam.
25%.
Niemand praat daarover.
Ja, van alle zwangerschappen krijgt ermee te maken. Dus dat kan echt niet. Het is gigantisch. En ik wil nog wel even daar iets aan toevoegen over die geheimhouding. Ik heb een vriendin van mij en die zei, ja, het was net na mijn 35e dat ik ineens dacht, oh, gaan we nou ineens met z'n allen dat hele kinderding doen? Het overviel haar heel erg dat haar leeftijdsgenoten het ineens gingen doen.
Ja.
Het was aangekondigd, onaangekondigd, maar in ieder geval, het was wat je ging doen. Het hoort ook echt bij een bepaalde leeftijd, waardoor ik vind dat die jaren tussen de 30 en de 40 zijn al pittige jaren. Je gaat samenwonen, je carrière, allemaal dingen. En je gaat je gezin stichten. En ineens is dat een soort van code die er kennelijk is in die leeftijd.
Ongeschreven, niemand praat erover. Ja.
En misschien dat het heeft heel veel gezichten. Dus het gaat van heel veel over praten tot ineens een vriendin die nooit wat over heeft gezegd en zwanger is. Maar het is in ieder geval wat we gaan doen.
Ja.
Ja.
En dat is als je dat dus niet gaat doen, dan denk je ineens,
Ja.
Weet je wel, ik heb de memo niet gekregen. Ze hebben mij niet in de cc gezet, weet je wel. Dat gevoel. En dat vond ik ook wel pittig. Dat inderdaad vrienden die ineens alleen maar met kinderen bezig zijn, of met die zwangerschap, of met de gender reveal. Terwijl jij een heel ander pad bent gaan lopen. En dat is denk ik ook een beetje wat aansluit op wat jij net zei. De andere Liesbeth net zei.
Niet in de cc worden gezet. Dat vind ik echt een hele mooie.
Ja.
Ja, dat is het.
Dan nog even de rouw. Want daar heb je het wel. Je hebt net het woord rouw wel al genoemd.
Mm-hmm.
Want er kan natuurlijk heel veel pijn bij komen kijken.
Ja.
Of je het nou wel of niet actief hebt besloten. Ik denk in allebei de situaties kan er pijn bij zitten.
Absoluut.
Daar heb je ook een hoofdstuk over geschreven. En je hebt daar ook wel een soort van advies. Hoe zeg ik dit?
Ja. Dat hoofdstuk dat heet Bye Bye Baby. Vond ik zelf moeilijkste hoofdstuk om te schrijven. Mm-hmm. Omdat ik kan niet voor iemand anders zeggen hoe die moet rouwen. Ik kan alleen maar iets zeggen over wat een rouw is om een verloren kinderwens. En dat is rouw over iets wat je nooit hebt gehad. Kijk, als je rouwt om iemand die je verliest, dan mis je een persoon. Je mist herinneringen, je hebt ook herinneringen. Ik moest afscheid nemen van een verlangen. En afscheid nemen van iets wat er nooit is geweest. En dat is heel specifiek. Want eigenlijk neem je afscheid van een droom. En dat beschrijf ik ook. Dat is, daarvan kunnen mensen gaan zeggen van, nou ja, ben je daar nou nog steeds mee bezig? Of dat is alsof dat niet erg is, maar het is hele zware rouw, omdat het onzichtbare rouw is. En daar heb je speciale therapeuten voor. Die zijn erg goed, die zitten allemaal in mijn boek. Dus die kun je zo erop naslaan, die je daarbij kunnen helpen. Want het gaat er wel om, en ik denk zelfs als je bewust voor een kinderloos leven kiest, kinderloos, nou doe ik het zelf ook, maar soms is het makkelijker. Ja, dan is dat je het wel echt de betekenis geeft die het heeft. Als je afscheid moet nemen van dat kind wat er nooit komt, nou ja, daar zijn processen voor. Wat ga je precies niet krijgen? Welke gevoelens horen erbij? Welke ideeën heb je over het leven wat daarna gaat ontstaan? Wat gaat daarin ontbreken en waarom? En waarom denk je dat? En dat gaat tot en met het kind wat niet kwam een naam geven. Het kan heel ver gaan. Als je het maar landmarkt, dat zei ik net ook al, geef het een plek in de tijd en hou het daar veilig voor jou, dat je het serieus neemt voor wat het is. Maar ook voor vrouwen die het dus niet hebben, ik wil niemand wat aanpraten, want als je er gewoon geen last van hebt, heb je er geen last van, prima. Echt, hou dat zo. Maar ik kan me ook voorstellen, en ik ken gewoon een vrouw bij wie dat zo is, die heeft bewust voor gekozen, maar die zegt ook, denk jij dat ik nooit melancholiek ben?
Ja.
Denk jij dat ik nooit eens denk, als ik een heel leuk kind zie, ach ja, ja, dat heb ik nooit gehad, weet je wel. Of denk jij nooit dat ik bang ben als ik later ga overlijden, wie er aan dat bed staan? Het hoeven niet eens je kinderen te zijn, maar het leven is niet zo heel erg in een rechte lijn bij heel veel mensen, weet je wel. Al die zekerheden, dat ook als je kiest, kun je angsten hebben en ook misschien wel bang zijn. Heb ik het goed gedaan? Nee, ik heb het echt goed gedaan. Maar die vragen die blijven. En die betekenisgeving bij dit afscheid, dit moment in je leven, als het een afscheid is, ja, ik zou het heel serieus nemen, want je gaat jezelf echt helpen ermee.
Dat vraag jij even.
Ja, is dat dan iets waar je naar zou... Stel, ik heb een vriendin en die maakt die beslissing. Moet ik dan dat onderwerp aankaarten of moet ik wachten tot ze het zelf aankaart? Of wat is dan... Want ik wil niet een pijn neerleggen bij iemand. Nee. Maar ik wil wel, als er pijn is, dat mensen daarover moeten kunnen praten.
Ja.
Als in het moet geen taboe blijven.
Ja.
En omdat het onzichtbaar is, het is lastig.
Nou, er ligt nu een boek waarin het dan allemaal zit. Dus daarom heb ik het allemaal bij elkaar gebracht. Wat ook nog best wel een boek is waarvan ik denk, geef het maar eens aan die vriendin van jou. Jij wil geen kinderen? Hier is een boek. Echte vrouw krijgen een kind.
Ja, maar dat bedoel ik. Helemaal... Je legt het zo weer neer bij iemand.
Ja, daar heb ik geen antwoord op. Nee. Alleen ik hoop heel erg op tamtam. Ik hoop heel erg op dat vrouwen aan elkaar doorgeven. Er is iets, er is een boek, er is een platform. Er komen allerlei dingen aan waar je informatie kan halen. En dat moet ze zelf halen. Jij kan het niet aan haar geven. Nee.
Over dat platform.
Ja, please wacht.
Voordat je dat doet. Ik wil heel eventjes, we kregen een reactie van een luisteraar die mij heel erg heeft geraakt. En die ik gewoon graag eventjes wil voorlezen. En het gaat onder andere ook over die rouw. En dat gaat zo. Ik ben nu op het punt dat ik langzaam probeer te accepteren dat ik waarschijnlijk nooit kinderen ga krijgen. Door chronische ziekte en handicap kan ik maar amper voor mezelf zorgen en heb ik voor huisdieren al hulp nodig van mijn omgeving. Een kind zou, zelfs met een partner, zo goed als onmogelijk zijn. Ik zou het kindje de meeste dagen niet eens op kunnen tillen, laat staan luiers verschonen, voeden, etc. En ik heb nu niet eens een partner en ben 34, dus nou ja, de kans is sowieso ook klein. Mijn grootste droom sinds ik jong ben is moeder worden. Het is het enige dat ik mijn hele leven al wil, mijn eigen gezin. Ik zit in therapie en deels gaat dat hierover en het is een lang en moeizaam proces om deze droom los te laten. Ik weet niet zo goed wat ik nu precies wil zeggen, maar ik ben benieuwd naar de aflevering en de verhalen van de Liesbetten. En vooral of ik me ga herkennen in het ongewild kinderloos zijn, want ik vind het heel moeilijk om erover te praten. En voel dat er een bijna even groot taboe op ligt als bewust kinderloos zijn of iets dergelijks. Heel raar. Alsof vrouwen alleen maar met kinderen tellen op wat voor manier dan ook.
Ja.
En ik zat dit echt een beetje... Ik weet niet, krijg ik er wel van. Want het is gewoon zo... Die rouw is echt zo...
Ja, en dat laatste. Dus alsof vrouwen alleen meetellen als ze kinderen hebben. Je boek heet niet voor niks. Echte vrouwen krijgen een kind.
Ja.
Ja.
Ik meen dat niet, hè?
Nee.
Ik zeg het er allemaal even bij. Want mijn laatste zin is echte vrouwen krijgen een kind. En sommige echte vrouwen ook niet. Maar de verwachting is dat een vrouw zich definieert langs lijnen van het moederschap deels. Ook in deze tijd. Het is niet alleen maar meer dat moederschap. Dat was vroeger veel steviger. Maar het is daarmee niet weg. Weet je, die verwachting dat je dus inderdaad... dat. En ik moet even zeggen over die wat jij nou net voorleest. Ach, ik voel die vrouw helemaal. Want dat is heel erg. Als je echt een kinderwens hebt en je moet dat opgeven. Dat is heel... Dat is enorm.
Ja.
Ja.
En want ja, ik weet niet, ja. Tips. Dan zou je, zeg maar, het landmarken, zoals jij dat noemt.
Ja.
Vond jij, was voor jou heel belangrijk.
Ja, en toch proberen om, dat weet ik niet zo goed. Ze is in therapie, zegt ze al, maar dat is moeizaam. Dat kan ik me voorstellen.
Ja,
ik zou heel graag nu een pasklaar antwoord, heb ik niet.
Is er niet, nee.
Nou, dat boek.
Ja, dat boek. Ja, er zit boek veel lezen. Dingen in dat boek, ja.
Ja.
Herkenning dat er andere vrouwen zijn. En misschien kijken, is er in jouw situatie een rol mogelijk waarbij jij het gevoel hebt dat jij in een kind in jouw omgeving een rol hebt waarin je het een beetje een plekje kan geven.
Ja.
Ik denk toch altijd, er is ergens een win-win.
Ja.
Er zijn hartstikke veel kinderen die aandacht en liefde meer nodig hebben dan dat ze nu krijgen, omdat ze in bepaalde omstandigheden zitten.
Ja.
En die kan jij misschien in jouw situatie supergoed geven aan die kinderen. Jij hebt er wat aan, die kinderen worden er beter van. Is er niet gewoon een... Ja, het moet er zijn, denk ik dan. Ik denk dan heel positief.
Ja.
Er is vast voor jou een manier om dit helemaal oké af te ronden.
Ja, en als ik daar dan wat aan mag toevoegen, dan gaat dat er ook over dat ze dat mag gaan zeggen. Dus dat ze het tegen mensen mag gaan zeggen. Ik heb een grote kinderwens, hij wordt niet vervuld. Ik ben daar gelukkig van. Maar ik wil graag kijken hoe ik het wel op een goede manier... Of goede manier, er is geen goede manier. Hoe ik dat dan een weg kan geven. En wil je me helpen of zo?
Ja, en in dit specifieke geval, want ik snap heel goed je positiviteit. En daar wil ik ook in meegaan. Maar ze omschrijft dat ze flink ziek is.
Ja,
en daar hangt dus wel aan vast dat je niet... Je kan dus niet de tante zijn die... Dit is gewoon heel pijnlijk, maar je kan dus ook niet... We gaan lekker naar de dierentuin. We gaan lekker voorlezen.
Maar een luisterend oor.
Je kan die
misschien wel een mentor zijn voor iemand. Ja. Voor een kind die gewoon luisterend oor nodig hebt. Die gewoon empathie, die even liefde nodig hebt. En dat hoeft niet fysiek of met energie en rondrennen. Dat is helemaal niet. Weet je, misschien. Ik hoop dat daar iets in zit.
Ja, ik hoop het ook heel erg.
Want we zitten allemaal een beetje. Och, dit is.
Ja, arme vrouw. Ja.
Ik had nog één andere luisteraar, die wil ik trouwens ook nog wel erin gooien. Want dat is namelijk een vriend die dus, haar partner, die dus de hele tijd zegt van jouw kinderwens komt nog wel.
Oh.
Dus we hebben het al gehad over mensen die de kinderwens niet hebben. En dat dan mensen dan willen overtuigen. En deze vriend die zegt, nou wacht maar, dat komt wel.
Oh, wauw.
Ja, jouw verhaal net.
Relatie.
Maar jouw verhaal net is al een mooi verhaal hierover.
Maar hij wil het wel.
Hij wil het dus wel. En hij zegt dus de hele tijd tegen haar van ja, maar dat komt bij jou nog wel. Dus dat wat tegen alle vrouwen altijd maar gezegd wordt.
Ja, een beetje vervelend.
Ik denk dan ook wel, op een gegeven moment moet je ook maar denken... Ja, jouw verantwoordelijkheid. Ik ben hier vrij duidelijk over. Of
want hij zegt
te streng
dus,
van
hij verwacht nog steeds dat het wel goed zal gaan tussen ons.
Oh, interessant. Maar
dat mijn kinderwens echt wel komt als ik rond de 30 ben. Maar ik betwijfel het zo en zie mezelf gewoon echt niet moeder worden. Ik zou het zo zonde vinden als onze relatie hier op stuk zou lopen.
Oh, dat is wel handig om daar inderdaad even echt heel duidelijk over te zijn. Want straks dan heb je wel een clash en dan zit je een soort van al jarenlang te... Ik bedoel, het kan jarenlang superleuk zijn dat je dan erachter komt, oh joh, dit werkt niet.
Ja. Maar afwachten tot er iets gaat handelen.
Nee, duidelijk. Echt heel duidelijk zijn.
Nee, dit moet je echt openbreken. Want dat gesprek echt aangaan. En hoe eerder, hoe beter. Want je wil gewoon niet 10 jaar later wakker worden. En denken, er dan pas over gaan praten. En dat je dan totaal ander... Want je beïnvloedt elkaars leven ook echt. Je beïnvloedt elkaars levensloop ook. Hè, hier uitstellen
precies.
En zo. Dat die zijn veel te grote dingen.
Leven.
Ja. Ja,
maar bijvoorbeeld mijn vriend die zat van het weekend op de bank en die zei... Ik heb even vandaag een rouwdagje om het leven wat ik niet heb.
Oh jee, ja.
Want dan, weet je, gaat hij naar vrienden met kinderen en dan is hij de leuke oom, weet je wel. En toen zei hij, ja, daar ben ik gewoon een beetje verdrietig om soms. Maar het is helemaal oké, maar ik moet daar soms even een melancholisch dagje.
Ja.
Dacht ik, nou, dit mag er zijn, dit
maar
is oké.
Als mensen er beter zo over zouden... Als alle mensen er zo over zouden praten, zouden volgens mij helemaal
zo
geen
eerlijk
probleem
ook.
Zijn.
Ja, nee, precies. Het is
gewoon,
prachtig.
Het is gewoon open en praten en alles mag.
Ja.
En ik mag het absoluut niet willen en hij mag het toch wel een beetje willen. En dat is allemaal oké. En het is allemaal zo zwart-wit.
Ja.
Maar het leven, jongens, is niet zwart-wit.
Het is absoluut
precies.
Niet zwart-wit, nee. Oké, nou, je wilde net al een aanzetje doen, Lisbeth.
Ja.
Een reveal. Het is geen gender reveal, maar het is een reveal.
Dat is een leuke twist.
We hebben ook een reveal.
Ja, vertel ons.
Nou, wij willen zo graag al die verhalen laten zien en dit taboe doorbreken. Dus wij hebben een platform samen opgericht. De naam vonden we super moeilijk en alles was al bezet. Dus voor nu heet dat Echte Vrouwen Zonder.
.nl.
.nl.
Goed aangevuld nu al.
Van Lisbeth Smit en Lisbeth Smit. Niet te missen. En daar staan verhalen op. Daar willen we verhalen op gaan bundelen. Daar willen we jouw verhalen op. Alle verhalen.
Ja.
Ook al heb je wel een kinderwens. Heb je geen kinderwens. Weet je het niet. Twijfel je. We willen gewoon dat allemaal in de openbaarheid gooien. We willen het zwaar. We willen het luchtig.
Ja. Mag anoniem, dus je hoeft het niet om je eigen naam te doen. Maar inderdaad, gewoon al die verhalen, zodat je kunt, als je twijfelt of als je er zelf middenin zit, dat je daar, nou, het boek is er ook, maar dit gaat het boek aanvullen, zeg maar.
Ja, nog meer verhalen.
Ja.
Dus mensen kunnen, als ze naar de website gaan, echtevrouwenzonder.nl, dan kunnen ze dus een verhaal insturen daar. Dat wijst zich een beetje voor zich.
Ja, okay. Klopt. Kan je je verhaal insturen. Je kunt ons mailen. En lijkt ons fantastisch om echt iedereen hier een stem in te geven.
Ja. Oh, ik lof het. Ik hoop dat een beetje de boel opengebroken wordt en dat er wat beweging komt in dit.
We gaan hem zeker in de show notes zetten. En alles ook nog op Instagram en alles jullie taggen. Dus daar kunnen mensen jullie dan vinden.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja.
Ja, wauw. Leuk.
Openbarend.
Heel leuk.
Ja, was echt leuk.
Ja.
En om af te sluiten zijn we daar met de Damn Honey No en Yes. Nidia, jij eerst. Waar werd jij woest, verdrietig en of depressief van?
Het is al even geleden. Het gebeurde tijdens onze podcastvakantie. Maar ik vind het ook te raar om het niet te benoemen. Want ik vond het wel nogal wat. Het zogenaamde burka-verbod, wat men in de volksmond noemt men het zo. Het is natuurlijk een gezichtsbedekkend verbod officieel. Maar het is toch wel heel typisch dat daar 200 vrouwen, dus maar een hele kleine groep, die een burka dragen, zo de dupe van zouden moeten zijn. En er is echt al zoveel over geschreven en gezegd. Ik bedoel, ik hoef daar ook niet echt keihard mijn plas overheen te doen. Maar ik wilde het toch als een no noemen, omdat het maakt niet uit wat ik van het kledingstuk vind. Dat ga ik ook hier niet uit de doeken doen. Maar het is gewoon heel raar dat de staat gaat vertellen aan mensen dat ze een bepaald kledingstuk niet moeten dragen. En dat zijn dan niet mensen, maar dat zijn ook nog specifiek vrouwen. En daar word ik feministisch, mijn feministenhart wordt daar boos van.
Oh, grappig. Ja, interessant. Is het een verbod voor mannen en vrouwen?
Oh ja, nee.
Dat goede vraag.
Dat is een goede vraag. Ja, nee. Het is natuurlijk voor mannen en vrouwen. Maar het kledingstuk wordt gedragen door een vrouw. Ja. De bivakmuts wordt gedragen misschien door mannen en vrouwen. Of de integraal helm. Of de andere gezichtsbedekkende.
Oh, die mag ook allemaal niet. Maar geen bivakmuts meer op.
Nee, niet meer naar de supermarkt niet, of een ziekenhuis of zo. Okay. Ja.
Nou, ik vind het aan.
Wat?
Schaatsbaan?
Nee, maar de supermarkt geldt dat wel hier. Kijk, hier gaan we alweer. Het is volledig onduidelijk. Vervolgens gaat het AD hier een stuk over publiceren. Dat je het burgerarrest mag toepassen.
Wat en
vrouwen tegen de grond mag werken. Ja. Want het is zo'n hetsen op een specifieke groep mensen. Waar ik niet tegen kan. En nou ja, daarom is het een damn honey no. Ik zal ook nog even een stuk in de show notes zetten. Wat in de NRC heeft gestaan. Geschreven door Berna Toprak en door Nawal Mustafa. Waarin ze dit ook nog eens goed uiteenzet. En daar hebben ook heel veel mensen hun hand, heel veel organisaties hun handtekening onder gezet. En verder, wat ik al zei, ik hoef niet nog een keer ook met de discussie eroverheen. Maar no, damn honey, no. Marilot.
Ja.
Damn honey, yes.
Damn honey, yes. Mijn damn honey, yes is de film Ask Dr. Ruth. Het is een documentaire over de eerste en beroemdste sekstherapeut op de Amerikaanse televisie.
This television program contains explicit sexual language and may not be suitable for all viewers. The host is Dr. Ruth K. Westheimer.
Hello?
You're not going to believe this woman. She has a deep German accent and she talks about sex. And I think we should do something with her.
In the early 80s, people did not talk about sexuality.
You have a certain list of words you can't say. Well, we said them.
And then let him insert his penis into the vagina from behind.
Ja, ik dacht dus gisteren, ik kijk een half uur van deze film en dan weet ik waar het over gaat. Kan ik hem vast aanraden. Deze meid veroverde mijn hart. Het was echt, alles is fantastisch. Dat een lach en een ruimte voor een lach en een traan.
En je hebt hem afgekeken.
Ja, ik heb hem helemaal afgekeken. Ik heb hem echt geïnhaleerd. De documentaire gaat over Dr. Ruth Westheimer. En zij overleefde als kind de Holocaust. Zij vluchtte van Duitsland naar Zwitserland en kwam in de jaren daarna via Palestina en Frankrijk in Amerika terecht. Mm. Ze is nu 91 jaar oud en ze staat nog volop in het leven, maar echt serieus volop, want ze schrijft boeken, ze geeft les, ze geeft interviews, komt op tv, op de radio en ze loopt snel. Dat viel me echt, dat zie je zo'n shot van ver af en dan gaat ze echt als een gek en dan denk ik, hoe dan?
Heeft ze kinderen?
Ja, ze heeft kinderen. Wow. Ja. Ze heeft twee kinderen.
Jammer.
One down.
Dus maar die kinderen die vragen dan wel weer bijvoorbeeld in een scène van ben je dan noem je jezelf feminist? En dan gaan ze daar helemaal over praten. En zij noemt zich dus, ze zegt ik noem mezelf geen feminist. En dan hebben ze een gesprek over wat ook weer heerlijk is. Want zij is wel een feminist, maar ze is dan, anyway, kijk. Hè.
Maar ze noemt zichzelf een niet-radicale feminist.
Een niet-radicale feminist. Ja, omdat zij dus bij feminisme heel erg denkt aan dat, aan dat op de barricades en zo. En in de documentaire kijkt ze terug op haar traumatische jeugd. Haar, het is van alles gebeurd. Je kan het alleen maar voorstellen met de Holocaust. En zij is een van de belangrijkste woordvoerders in de seksuele revolutie geweest. Ik kan alleen maar aanraden, want het is echt lachen en huilen. En dat Duitse accent maakt het helemaal compleet. En haar kijk op seks, zeker in de jaren 80. Het is echt fantastisch als je haar hoort praten over penis en vagina en anale seks. En ze heeft het ook over respect en consent. Nou, kijk het. Hij draait vanaf, volgens mij sinds gisteren in de bioscoop. En ga erheen. We mogen trouwens vrij kaarten weggeven, maar kijk maar even op onze Instagram. Hou mijn Instagram in de gaten. Mijn Instagram in de gaten.
At the money, het boek in de gaten. Ja. Probeert ook weer wat volgers te hosselen, deze vrouw.
Volg mij voor vrijkaart. Ja, nee, volg onze Instagram en dan geven we die weg. Geloof me, je wil dit zien.
Is er nog...
Oh, wil je wat zeggen? Wil je nog wat op de band?
Nou, ik heb een no, maar die moet dan eigenlijk
leuk.
Voor
nee.
de...
Nee, ja, dat kan wel, hoor.
Kan wel?
Ja,
een hele korte no. Heel bizar. Er is nu een wetenschappelijk artikel uit... waarin onderzocht werd hoe aantrekkelijk vrouwen met endometriose zijn.
Hè?
Het is waanzinnig. Ja, het is echt heel raar. Het is gewoon onderzoek geweest... Ja, naar de aantrekkelijkheid. Hoe
Mijn
grote borsten...
Mijn gezichtsuitdrukking is niet te zien op deze geluidsopname... maar ik ging van lol, what? Ik ging naar die aap, die meme, die aap.
Yeah. Ja.
Deze, kennen jullie die? Die de hele tijd zo kijkt van, wat doe je? Wat is er aan de hand? Ik snap het niet.
Ja, er is letterlijk gewoon onderzoek. En ik heb het artikel gelezen en er staat ook niet waarom ze dit doen. Blijkbaar is er de associatie dat als je dus heel knap bent... Er stond echt dikke borsten, symmetrisch, slanke taaien... hebben ze gemeten in vrouwen en dan gekeken of ze wel of geen endometriose... een bepaalde vorm van endometriose. Ik denk dat de achterliggende gedachte is... oh, misschien hebben ze dan meer seks of minder... en dan hebben ze een hogere, lagere kans op dit. Maar dat staat er allemaal niet in. Bizar. Het is het raarste artikel ooit.
No.
Mag niet in de wetenschap.
Andere Lisbeth ook nog een no?
Of een yes?
Of een yes.
Ik heb een yes en een no, dus zeg maar wat jullie willen horen.
Allebei.
Ja,
Nou, de yes, dat is dat ik verslaafd ben geraakt aan Queer Eye op Netflix.
Ja!
70.000 jaar te laat. Ik geloof
ik
dat iedereen...
Ik zag het
nou,
dat is fantastisch.
Ik heb een French tag.
Mensen.
What?
Echt,
ik heb
een French tag. Als je een goed humeur wilt, kijk naar deze mannen. Ik wou dat de hele wereld vol met zat met dit soort mensen.
Oh.
Ik zit elke keer weer te janken.
Ik ook.
Ik moet ook heel vaak heel hard lachen. Het is... heel goed voor je hart.
Ja,
Queer Eye.
Echt,
nu het vierde seizoen.
Ja.
Fantastisch op Netflix. Dus dat. En ik heb een klein nootje. Gisteravond op televisie het was de Lidl die adverteerde met een advertentie op tv. We zijn weer terug. En er is nu allerlei korting bij de Lidl te krijgen op meloenen of zo. Ik moet er even vanaf zijn. Maar je krijgt een korting, want we zijn weer terug. Want de zomervakantie is afgelopen.
Oh.
En toen dacht ik, ja beste Lidl, ik heb de drukste zomer van mijn leven gehad. Ik heb helemaal dat helemaal niet.
Wie is we? Heb je het over?
Wie is we? Ik bedoel, dat zijn dus nu de
gezinnen,
mensen.
Gezinnen.
En daar wordt een totale campagne op losgelaten. Ik dacht in het kader van de marketing awareness... als het gaat om al die mensen die dus niet in die we zitten... vond ik dit een heel mooi voorbeeld.
Ja, dit is een heel goed sluimervoorbeeld.
Ja.
Juist.
Ja. Back to school.
Ja. Er is allemaal niks mis mee, maar als het niet over je gaat, ga je het zien.
Ja. Interessant.
Grappig, want jij zei het en terug. Dat klopt toch?
Maar
het gaat niet eens over mij.
Nee.
Ik ben zo geïndoctrineerd. Dat ik denk, ja, natuurlijk.
Ja.
We zijn
terug.
Ben jij ook weer terug?
Ja, ik ben er ook weer. Hallo.
Ja, gezellig.
Dit was aflevering 23. Bedankt Lisbeth. Bedankt Lisbeth voor jullie wijze woorden en interessante kijk op de things. En dank aan alle luisteraars die massaal hun De Maatschappij wil dat ik een kind neem, maar ik ben pas 14 en andere ellende op ons storten. Mijn hemel, we hebben nog een lange weg te gaan.
Ja, hou dus even ons Instagram-account in de gaten voor allerlei coole weggeefacties.
Yes.
Verder, bedankt producer boyfriend en nu tevens mijn huisgenoot van Oh My God, ik ben gaan samenwonen. Daniel van de Poppen, dankjewel. En natuurlijk onze swingende, dit krijg ik nooit mijn mond uit, swingende jingleman Lucas de Gier.
Stuur ons post via ons Instagram-account @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl.
En schrijf recensies. Als je luistert, open die podcast-app nu en schrijf er eentje. Al bestaat die uit 3 woorden, het helpt ons enorm om hoger in de charge te komen.
Ons steunen met een aalmoes of 2 mag ook uiteraard. Doe een donatie via patreon.com/damhoney.
Of, as always, doe het niet zelf weten.
Tot over 2 weken, honingballen.
Honingballen?